goede mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor 1 shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper, shift your workforce.
De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Europarks. Europarks, je perfecte vakantie of je eigen tweede huis.
De Friday Move.
Ik heb gehandeld naar de wet en naar de geest van de wet.
Maar je zit er weer en wij zitten er weer. Waarom weer eigenlijk?
Er is een eerste geval van het apenpokkenvirus opgedoken in België.
Wilfred Gené.
Ja, ik doe maar 2 afspraakjes voor Jim. Oh, we zijn al begonnen. Jim Jansen is aanwezig bij de Friday Move.
Ja.
Waar zit hem op?
Het is helemaal niet nodig. Je zei net al dat ik er slecht uitzag. We hadden gewoon gisteren een hele kleine borrel. En volgens mij zie ik er een stuk patenter uit dan jij, Wilfred.
Ja, maar ik werk elke dag.
En ik?
Jij ook? Ja?
Ik werk echt elke dag.
Ook elke avond zo?
Nee, niet elke avond. Mijn vrouw zei gisteren tegen mij, toen ik om 10 uur nog een stukje aan het tikken was, en nu hou je op.
Ja.
Nu had ze er echt genoeg van. Ze zei, nu gaan we gewoon
even... Nou, je hebt de quit, zei ze. Want zijn dit Engels, neem ik aan, toch of niet?
Nee, in Zwitserdeut, hè.
Ja?
Iets van Basel.
Oh ja, Zwitserland. Ja, dat was het. Zwitserland.
Het is nu al wat... De luisteraars zal wel denken, waar hebben ze het over?
Wat doe je ook alweer?
New Scientist. En dat is een populair tijdschrift over wetenschap.
Ja.
En gisteren... Gisteren wel een feestje, want de nummer 100 was verschenen. Wilfred.
Nummer 100.
En dat is echt, in deze tijd is dat echt bijzonder dat je een niche tijdschrift maakt.
Mm-hmm.
En een niche is dus eigenlijk voor een vrij kleine, specifieke markt.
Ja, dat is meestal de betekenis van niche. Ja.
Dat is, dacht, ik ga het uitleggen, het is BNR. Dus
nee,
dacht,
dat is waar. Dat mag dus, je van een BNR-luisteraar verwachten, hoor. Dat ze weten wat een niche is.
Dat is nu nummer 100. We zijn in 2013 begonnen. Maar als je helemaal,
nummer 1 neem ik aan toen, toch?
Nummer 1, ja. Precies. Maar het tijdschrift is voortgekomen uit natuur en techniek. Zegt dat je iets?
Ja, dat is jochie, toch?
Ja,
of niet?
Ja. En dat is in 1932 gestart, natuur en techniek. Natuur, techniek. Magazine, NWT Magazine. En uiteindelijk
dat voor de kinderen vroeger ook nog zo'n blad. Hoe heette dat ook alweer?
De Bobo?
Nee, ik bedoel ook over wetenschappelijke dingen, maar dan meer voor de jeugd dan nog.
De Kijk?
Ik denk dat het de Kijk
Quest?
Was. Ja. De Quest, dat de was Quest. Volgens mij, ja.
Dat zijn hartstikke goede, fijne collega's. Ze bestaan nog steeds?
Ja, ook nog.
Maar wij,
die zitten dik over de 100 heen dan waarschijnlijk.
Dat weet ik allemaal niet, Maar gisteren dus nummer 100 verschenen. Dat was niet alleen reden van kleine borrel. Maar het is wel, het was een mooi moment. En het gaat natuurlijk al, het gaat allemaal over wetenschap, Wilfred.
Maar even, hoeveel mensen lezen dat blad dan? Waar moet ik dan aan denken?
Dat is een ingewikkelde vraag.
Je hebt toch een oplage, die verkoop je. Dan kijk je hoeveel mensen er...
En nu ga je me meteen allemaal weer nare vragen stellen. Ik ben de enige gast.
Wat is dat nou voor nare vraag? Ik wil gewoon weten, je hebt er 100 gemaakt.
We hebben 20.000, we drukken er ongeveer 20.000. We hebben 10.000 abonnees. Dat is 70% Nederlands, 30% Belgisch. Losse verkoop, bibliotheken. Dus we hebben echt best wel...
En dat kan prima uitnemen, aan, toch? Met advertenties enzovoort. Kijk, Bettine holen we daar inmiddels binnen. Dat is eigenlijk een co-host, maar Bettine is iets te laat. Dus bij Jim zijn we vast begonnen.
Hey, ja. Ik ben bijna op haar stoel gaan zitten. Hey Bettine.
Goedemiddag.
Ja, goed dat je er bent.
Nou, er was heel veel ellende. Er was heel veel ellende op het spoor.
Op het spoor?
Dus, ja.
Hoor niet. Ik heb de A27 is afgesloten en dat was mij even ontgaan.
Is de A27 afgesloten?
Ik kan niet rijden en dat is heel goed voor de mensheid, denk ik. Dus ik zat in de trein, maar die was ook van deel afgesloten. Dus ik dacht, ik kom gewoon lekker vroeg.
Oké, Bettine, je hebt het grote feest al gemist. Zit de hoofdredacteur van de New Scientist.
Ja.
Bettine, New Scientist en nummer 100 is gisteren verschenen.
Ja, ze zijn begonnen met nummer 1.
Bloed, zweet en tranen. We zijn begonnen in 2013. André Kuipers kreeg toen het eerste nummer. En,
zo'n 20.000 mensen die...
20.000 mensen, maar we doen in principe er wel veel meer. Want dit is een tijdschrift, maar we maken ook... We doen dingen voor de krant. We staan op Lowlands, doen we Lowlands Science.
Hier moet je aan wetenschap. Het is wel een niche.
Het is,
zeker,
het is een niche.
Zeker.
Ja. Het is,
ik denk ook wel een trouwe aanhang, of niet?
Het is een... Weet je wat? Dat is een hele goede vraag. Weet je wat mijn grootste probleem is?
Meteen de vrouwelijke in.
Ja, jongens.
Nee, mijn grootste probleem is dat de abonnees sterven. Dus ze zeggen het niet op. Ze zeggen, Jansen, je kan er helemaal niks van. Ik ga...
Oh, dus het komt er regelmatig voor dat er al een stuk of 6, 7 in een brievenbus liggen die dan nog steeds niet...
Nee, maar dat is echt. Dat is echt. Want wij hebben, laat ik zeggen, de primaire doelgroep. Dat zijn vooral niet randstedelijke mannen die hoog opgeleid zijn.
Ja.
Die gewoon nog ouderwetse tijdschriften lezen.
Ja.
Waar ik ontzettend blij mee ben. Dus ik zeg dat... Maar die mensen gaan helaas dood. En als je dood bent, dit kan niet elders bezorgd worden. Helaas, nu nog niet.
Nee.
Dat zou ook niet.
Dat zou ook nog een keer kunnen.
Maar hoe ga je dan die jonge doelgroep bereiken?
Nou, dat is... Wij zijn
minder goede vraag dan die van Bettina, weet ik maar.
Wij zijn bijvoorbeeld elk jaar elke dag op Lowlands, 3 dagen. En daar komen niet die oude mannen.
Nee.
Maar daar komen gewoon...
Maar ze gebruiken het niet om te schijten dan? Dat is opeens... er is geen papier.
Dat zou wel kunnen. Ja, dat zou wel kunnen. Je weet het niet.
Nee. Maar dan... Dus hoe kun je die doelgroep... Die bereid je via Instagram, via ons YouTube-kanaal... via allerlei andere kanalen... soms de krant ook nog waar we stukjes voor schrijven. Maar het is wel een goede vraag. Maar het is ook wel niet heel simpel in deze tijd een tijdschrift uit te brengen. Maar het is juist wel hartstikke leuk. En als je dan 100, nou niet 100 wordt, maar de 100ste editie uitbrengt. Nou ja,
ja, maar gaat leuk. Die 200ste dan, die gaat dat lukken?
Die gaat er zeker komen.
Wat er ook gebeurt, dan moet je het zelf betalen.
Nee.
Al leest niemand, al ben je de enige die nog leest.
Nee, kijk eens, ik weet niet, als je in de kiosk ligt, hier op Hoge Catharijnen, als je 3 keer niet verkoopt, word je eruit gehaald. Nou, dan word je al helemaal niet verkocht.
Oh, dus, serieus?
Ja, dat zijn van die trucken van Bruna en Primera en ACO. Dus als je 3 keer niet verkoopt, dus wij verkopen elke maand wel gelukkig.
Ja,
en
hoeveel moeten er dan verkocht worden voordat het eruit gaat?
Als er niet eentje wordt gekocht, en dat is gewoon eigenlijk de gouden wet van de tijdschriftenhandelaar. Als je gewoon 3 maanden achter elkaar 0 verkoopt.
Ja, dat snap ik ook wel een beetje, toch?
Ja, ja. Top. Ja. Ja, dat is klaar. Ja, en dat is niet het geval bij jullie.
Dat is niet het geval.
Jij rijdt regelmatig langs al die Bruna's natuurlijk om er een paar te kopen.
Zal ik je vertellen wat ik altijd doe? Ik denk dat andere tijdschriftenmakers dat ook doen. Ik ga heel vaak gewoon even naar het station en dan leg ik hem gewoon zo even... zo voor in het schap.
Maar doet niet iedereen dat, die een boek schrijft of zoiets? Ja, die legt toch altijd even het boek vooraan?
Ja, ik vind dat altijd hartstikke leuk. Nou,
Ilja Gort, een paar maanden geleden stond ik in onze eigen plaatselijke Albert Heijn. Dat is een vrij grote Albert Heijn, geef ik toe. En dan zag ik zo'n man met zo'n baardje, zag ik zo druk bezig om al die flessen te verzetten. Dus dan ging er achter, je neemt je vak wel heel serieus. En hij had eerst niet door dat ik achter hem stond. Ja. Maar die stond al zijn eigen flessen stond hij goed te zetten. Ja.
Oh, echt?
Dat is toch geweldig? Ja. Dat is fantastisch.
Ik mag hier wel vaker zitten, dat vind ik altijd hartstikke leuk. En dan, meestal gaat het over een boekje, een nieuw boek. En ik doe dat ook altijd als ik gewoon, weet ik, bij de plaatselijke boekhandel even kijken. En dan net.
Ja, dat snap ik. Vind ik alleen maar heel logisch, ja.
Het is hartstikke leuk. Maar het goede nieuws is, niet alleen dat we 100 zijn geworden... maar het gaat wel echt heel goed met de Nederlandse en Vlaamse onderzoeks. Dus we winnen Nobelprijzen. Nou, dat is bijzonder. We hebben grote ontdekkingen gedaan. Dus dat geeft natuurlijk...
Maar je hebt het net over hogeropgeleide mannen op leeftijd...
Niet randstedelijk zelfs.
Niet randstedelijk.
Oh, het is echt wel een niche, hè?
Ja,
het is echt...
Ja. Maar hoe ga je de vrouw bereiken met dit blad?
Nou, niet met dit... ik zie het ook meer als een platform. Dus sommige mensen gaan naar ons Instagram-account... of sommige mensen kijken filmpjes of komen op Lowlands... gaan naar het Gala van de Wetenschap.
Nou, goed, ik gooi hem nu even voor. Bettina zo, vanuit het niets. Bettina wordt gewoon nu verrast.
Ik heb
gewoon
geen idee wat voor mij
komt. Daar komt hij. En dan gewoon de eerste indruk. Gewoon, wat komt erbij op?
De mooiste Nederlandse en Belgische ontdekkingen van de afgelopen 100 jaar. Ja, ik moet wel zeggen dat ik alles interessant vind, hè? Ja.
Oh, alles?
Nou...
Ik heb gewoon... Jij luistert helemaal geen radio.
Nee.
Nee. Maar ik heb dus je vindt niet alles interessant?
Ja, ik vind het wel interessant. Maar kijk, als ik alles moet gaan volgen... Ik heb ook nog een leven.
Oh ja, dat is waar.
Maar kinderen, als ik wel gefocust kan zijn... Ja, geen idee. Hoe nee. Ja, vergeten. Nee, maar ik vind heel veel interessant. Dus als ik dit zie, ja, ik zou dit zeker
eerst indruk positief.
Ja.
En dan sla je hem open. Wat is dan? Wat gebeurt er dan met je?
Hé, hey, wie zie je daar?
Hier, gelijk.
Ja,
hier.
Goddelijk figuur staat hier gewoon.
Dit is echt ongelooflijk.
Ja, wat staat hier? Terug en vooruit. De ster van Ajax, ja. Ja, het zijn wel van die bladen, moet je wel even... Het is niet de Beaumonde en je kijkt en lekker makkelijk natuurlijk. Je moet wel echt lezen.
Dat klopt ook.
Het is een beetje quote-achtig, toch? Of niet, als ik het zo opschrijf?
Het zijn echt stukken. Ik doe de grote interviews zelf. Ja. Die 3000 woorden, ja. Wie doet dan de interviews van 3000 woorden bij?
Je moet het vol krijgen natuurlijk.
We zijn echt geïnteresseerd in het idee dat de wereld verandert.
Ja.
Van een wetenschapper. Nou, neem dat vreselijke virus, weet je.
Apenpokken?
Of apenpokken.
Nee, ik zie net, daar staat de grote kans dat apenpokken naar Nederland komt. Maar je bedoelt corona.
Ja, corona, maar apenpokken ook. Apenpokken is nu in Zweden en Italië volgens mij.
Ja, is onderweg.
Oh, België. Echt? Ik zag België, was mijn laatste.
België ook, ja. En Kuiper zegt, grote kans dat apenpokken naar Nederland komen. Hij kijkt er ook heel bedenkelijk bij.
Och, jeetje.
Hij heeft zelf ook een pukkel zitten, maar dat is geen aap. Nee, dat is inderdaad een pukkel gewoon. Ja.
Maar daar zouden we ook dus inderdaad over kunnen stellen van... wat is het, wat kan je eraan doen, wie doet het?
Dus volgende aflevering, de apenpokken.
Apenpokken, die zien met Kuipers.
Met Kuipers.
Kuipers zegt, want ik zie niet wat jij ziet.
Kuipers ik zie een foto van Kuipers, die kijkt heel bedenkelijk. Zegt Kuipers, dubbele punt, grote kans dat apenpokken naar Nederland komt.
Nou ja, dat is wel een groot probleem.
Ja.
Maar dat is even weer een ode aan de wetenschapper. Laat zeggen, zo'n vaccin dat in... Nou, hoe lang was het? 11 maanden is ontwikkeld. Dat is echt bizar natuurlijk. Ja. Nou, over dat soort dingen schrijven.
Ja. Maar goed, de vrouwelijke lezer zou je niet zo snel bereiken, denk ik, als ik jou zo hoor. Maar dan is het platform belangrijk. En Instagram.
Tuurlijk.
Ja,
tuurlijk.
Jullie op social media en zo zijn jullie ook heel actief.
Zeer zeker. Ja, dat zeker. Gewoon Twitter, Instagram, Facebook ook nog een beetje. LinkedIn, alle kanalen. En inderdaad Lowlands, Galen van de Wetenschap. Ooit geweest?
Ja, had je Lowlands al genoemd eigenlijk? Nee, toch?
Maar Galen van de Wetenschap niet.
Lowlands, leuk dit jaar.
Oh ja?
Ja, elke dag. In de Echo-tent, Wilfred. Ik weet niet of jij er wel eens komt. Nee,
ik ben er nog nooit geweest.
Nee. Dat is, in Flevoland is
jij wel? Dat is bij jou in de buurt natuurlijk.
Lowlands, ja, waar je vroeg zeker. Komt, ja, ik ben daar 8 keer geweest, denk ik, of zo. Ja, echt heel leuk, heel cultureel iets.
Kom dit jaar langs. Je hebt DJ's, je hebt cocktails, je hebt bandjes.
Ja,
maar je hebt ook gewoon een beetje...
Los.
Je hebt ook een beetje... Gewoon de inhoud, Wil. Daar gaat het over eigenlijk. De inhoud.
Is dat ook belangrijk in het programma of in een blad?
Nou, in ieder geval bij mij is het wel belangrijk. Dit is jouw programma.
Jij moet werken.
Jij kijkt een beetje bedenkelijk.
Over de inhoud bedoel je? Nee, ik bedoel, ik vind het een leuk blad. Ik heb het een paar keer gelezen. En ik ben ook heel blij voor jou. En ik vind het goed dat je even gevierd hebt. Die aspirintjes komen zo wel.
Die aspirintjes komen zo?
Ja, die kun je zo krijgen. En heeft een beetje doorgehaald. Dus,
oh ja, goed zo.
Nee, het viel heel erg mee.
Nou, het was laat geworden, zei je zelf ook wel. Je vrouw belde op
wat is dan laat?
Nee, het viel mee. We hebben het heel netjes om 9:30 heb ik een bonnetje gepakt.
Dat is laat, man.
Dat valt mee.
Ik zit weer in een hoek waar ik denk, hoe kom ik hierin en hoe kom ik hier weer uit?
Alcoholisten, ik wat allemaal. Nee. Maar echt leuk, ziet heel mooi. Maar is het een beetje een combi tussen, misschien zeg ik nu iets heel stoms... tussen de Quest en de National Geographic, zoals ik het nu een beetje hoe het eruit ziet?
Quest is denk ik voor een wat bredere doelgroep en wij zijn gewoon wel een beetje HBO, WO+. Gewoon, je moet gewoon echt wel willen weten van hoe zit
voor
dat?
De man die niet uit de Randstad komt op leeftijd, hoger opgeleid. Daar is
precies,
voor.
Zwarte gaten, supersymmetrie.
Was van de week die man bij Bo die over zwarte gaten zat te praten.
Ja, dat werd niet helemaal duidelijk, toch?
Onafvolgbaar was dat. Ja, dat was, het was voor mij één groot zwart gat, wat die man aan
het
doen was.
Maar het is echt, maar het zijn natuurlijk fantastisch. Die tweede foto is natuurlijk een fantastische ontdekking. Ja. Laat zeggen, Einstein had dat echt na heel lang geleden voorspeld. En Einstein zei, het is er wel, maar we zullen nooit de apparatuur hebben die dat daadwerkelijk kan gaan meten. En nu zijn we zo slim. We kunnen die dingen bouwen, weet je, van die enorme telescopen, van alles. Weet je, deeltjes versnellen. We zijn nu in staat. Ja, en ik denk dat het echt een oogstperiode voor de wetenschap, vooral de natuurkunde in die hoek wordt.
Ja, en dat levert veel artikelen, denk ik.
En dat levert heel veel artikelen.
Ja, dat is voor jou echt smullen natuurlijk.
Ik ben heel vrolijk. Ook na gisteren.
Ja.
Ondanks
9:30.
Ondanks 7 eiwitten, Wilfred.
Mm. Maar je zegt, ik ben geïnteresseerd in alles. Hoe breed is dat toch?
Nee, ik vind wel heel veel interessant. Ik moet zeggen, als ik dit zie staan, de mooiste Nederlandse en Belgische ontdekking van de afgelopen 100 jaar, dan denk ik, oh leuk.
Ja, dat heb je wel.
Ja,
dat
heel
heb je meteen.
Erg. Ja, heb ik heel erg. Ja. En ik vind het universum en noem het allemaal maar op. Ook die virussen vind ik ook allemaal heel interessant.
Ja, je had dat blad gelezen, dan had je wel de slimste mensen kunnen winnen waarschijnlijk. Met dat blad was het gelukt.
Ja, eigenlijk had ik het sowieso wel kunnen winnen, maar ja, weet je...
Ja, wat gebeurde er? Waar ging het mis?
Ja, ik had wel pech, want ik stond best wel hoog de hele tijd, de hele uitzending. Maar ik had net met 3 vragen op het einde dat de laatste vraag naar mijn tegenstander ging. En die cashte toen als een malle, die punten. Ja, maar
zonde,
het ging heel goed. Ja, heel
want je maakte een goede indruk. Het publiek
was
blij
het
met je.
Zo leuk. Ja. Het was echt zo leuk.
Vond je leuk, nuchter, grappig? Hè?
Wat ook klopt natuurlijk. Nee.
Dat is blij lekker om dat te kunnen zeggen.
Dat is hartstikke aardig van je.
Nee, maar ben jij daar voor gevraagd dan? Voor de slimste mens?
Oh, dat is echt
wat
voor jou.
Dus dan ben je hoofdredacteur van de New Scientist. Je wordt gewoon over het hoofd gezien.
Ja, Wilfred, dat jullie zijn de enige die af en toe bellen. En meestal gaat het dan andersom dat ik bel en dan zegt
ze... Je betaalt ook voor om je te mogen zitten. Dus dat is een soort HIMS-constructie bij ons.
Maar heb jij wel eens meegedaan, Wilfred?
Ze hebben me heel vaak gevraagd, maar dat ga ik echt niet doen.
Nee
wat kun je er nou mee winnen? Wat kun je daar nou mee winnen?
Leuk,
je kunt alleen maar voor lul zitten.
Ja.
Maar jij hebt toch ook zo'n ander programma gedaan? Met Johan René, wat was dat?
Hoe heet dat alweer?
Sjoelen of Darto? Oh, hoe heette dat? Was Knikkeren.
Nee, dat was Knikkeren. Marble Mania, ja.
Oh ja, dat snap ik wel. Dat je wel Marble Mania doet.
Shows op niveau.
En dan de slimste mens.
En slimste mens niet.
Ja.
Oké.
Marble Mania.
Nee.
En kan je daar iets mee winnen of niet?
Ja, voor het goede doel. Maar het gaat dan zo.
Dan
gaan er opeens 50 knikkers uit een bak die rollen naar beneden. En toen ging al het publiek roepen, Johan, Johan. Maar ja, Johan had helemaal geen invloed op die knikkers. Die rollen uit zichzelf. En daarna ging mij, Wilfred. Had ik ook geen invloed op. Die rollen gewoon naar beneden, die knikkers.
Was dat een dieptepunt voor jou of niet?
Ja, dat was een absoluut dieptepunt. En de reden waarom ik het uiteindelijk heb gedaan, is mijn kinderen vinden dat echt een fantastisch programma.
Ja, heel leuk.
Die zijn 9 en 12. Die zeiden, ik had al nee gezegd tegen Jachtseizoen. Ik had al nee gezegd tegen De Kluis. Ik had al nee gezegd tegen Wie is de Mol. En dat vinden ze allemaal hele leuke programma's. Dus als je nog een keer nee zegt op een programma wat wij leuk vinden... Dan
ben je mijn vader niet
meer.
En toen kwam dit voorbij. Toen heb ik het maar gedaan.
Nou ja, en dat was het één uitzending? Of
één uitzending.
En heb je veel gewonnen voor het goede doel?
5 of 7.500 euro. Dus, en, ja,
dat is voor Casper?
Onze gehandicapte sport in dit geval.
Oh, gehandicapte sport.
René speelde voor Casper en Johan speelde voor, ja, ik denk voor een dierasiel. Want Johan geeft al zijn geld weg aan dierasiel.
Gewoon honden, ja. Toch?
Ja, het laatste reportage op tv gezien, dan zag je allemaal honden op een karretje lopen. Dat stond allemaal Johan Derksen op, gesponsord door Johan Derksen.
Ja. Leek ze ook een beetje op Johan, of niet?
Ik wil geen grap over Johan maken.
Echt niet?
Op dit moment in deze tijd heel erg gevaarlijk. Dus
ik zeg allemaal niks meer, Oké, okay. Hey, je mag me hebben.
Ja, leuk. Hey. Dankjewel.
Jij vindt het wel interessant, toch?
Ja, gefeliciteerd.
Nou, dankjewel. Hey, Wilfred.
Ik heb je helemaal niet geïnteresseerd, Bettina.
Nee,
ik heb dus gezegd,
je bent
zangeres, toch?
Ook.
Musicalster, actrice, zit je nu ook in een film, hè?
Ja.
Fuck de Liefde 2.
Ja, diepe titel. Ja.
Diepe titel. En je hebt erbij gezegd, ik ben nu voor het eerst misschien wel in beeld als wie ik echt ben.
Ja,
dat is een tekst, dat is een diepte.
Betekent dit muziekje dat ik afgekapt word? Of is dit gewoon een leuke underscore die ik nu hoor?
Ja, langzaam loopt het weg, het programma.
Oké.
Ja. Dus zullen we daar nog even terugkomen later?
Ja, is goed.
Dat jij nu echt bent.
Ik ga blijven luisteren in de trein als hij rijdt. Ja.
Oké, nou, ze liggen klaar dan die twee en dan kun je naar huis.
Hey, ja? Dankjewel.
Oké, tot de volgende keer weer, Jim.
Hey, veel plezier.
Tot later.
Oh ja, dankjewel.
Hoi, hoi.
Goede mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor 1 shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper, shift your workforce.
The Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Europarks en TUI. Live happy.
De heer Rutte is een soort van politieke Bermuda-driehoek.
En tegen deze premier zeggen, stop, hou op.
Ik heb gehandeld naar de wet en naar de geest van de wet.
Wilfred Genee.
Ja, Wilma Kieskamp, zij schreef een boek over Sigrid Kaag. En daar wil ze alles over vertellen. Maar ook alles, hè? Echt alles. Denk ik. We zijn met de Friday Move alweer beland op 20 mei. Trouwens, u thuis waarschijnlijk ook op 20 mei. En eigenlijk geldt dat voor iedereen. En we zitten vandaag in een speciale locatie. De soort Creative Valley hier in Utrecht. Vlakbij het Hoge Catharijnen winkelcentrum. Naast me zitten ook nog steeds Bettina Hofda.
Yes.
Bettina, nog even terug naar het moment. Hè, dat je zegt van, pak hem er gewoon weer even bij. Ik ben nu misschien wel voor het eerst in beeld om wie ik ben.
Ja.
Het is mooi.
Nou, op werkvlak, hè. Op werkvlak dan. Maar het is gewoon, ik ben getrouwd met Jim Bakkum. En die is...
Oh ja, dat was het. Ik kwam er even niet meer op net. Ja,
kent bijna niemand.
Nee.
En het is gewoon, zodra je met een heel bekend persoon gaat... In mijn geval was het zo dat alles wat ik bereikt had, viel een beetje weg. Zo van, dat is de vrouw van Jim Bakkum.
Ja, want je zong al, je danste al.
Ja, maar het is bij mij heel vaak daarna gegaan van... Oh, ik wist helemaal niet dat jij kon zingen. En omdat je gewoon alleen nog maar in beeld bent als zijn vrouw. Ja. En daarvoor was ik echt lekker bezig met mijn carrière aan het opbouwen. En nu eigenlijk komt er heel veel op me af. En ga ik in een film spelen. En dan komen allemaal theatershows aan. En om wie ik
ben.
Het
gaat nu om wie jij bent.
Ja.
Ja.
En dat komt door een vrij oppervlakkig medium. Door Instagram.
Oh.
Omdat ik daar gewoon mezelf ben. En het over niks heb. En gewoon een beetje...
Weet je wat ik op tv doe, zeg maar.
Nou, eigenlijk dat, ja. Het gaat helemaal nergens over. Ja.
Hey.
Ja. En heel leuk. Ja, dus nu... word ik gezien.
Wat vind jij van Sigrid Kaag? Om gelijk even een mening te ontlokken.
Ja, ik vind het wel lastig, hoor. Ik moet zeggen... ik vind het lastig. Ik kan wel doen alsof ik daar echt heel erg sterke mening over heb. Maar er gebeurt
dus
zoveel in de politiek... dat ik ook heel veel niet meekrijg. Ik geef het eerlijk toe.
Okay.
Dan is er weer iets over sms'jes en dan weer dit en dat. En ja.
Nou, Wilma Kieskamp koos er toch voor om een boek over Sigrid Kaag te schrijven. Wilma, het boek is af. Wat vind jij van Sigrid Kaag? Zo gewoon even voor de vuist weg. Wat is je eerste wat er bij je opkomt?
Ja, dat is heel grappig, want die vraag, dat is een soort vraag die heel veel mensen mij stellen.
Ja, dat krijg je.
En over andere politici vragen ze dat dus nooit. Dat heeft dus iets te maken met de persoon van Sigrid Kaag.
Ja.
Ik vind Sigrid Kaag een politicus die behoorlijk veel bereikt heeft.
Zo.
Die als persoon, daar is iedereen ook benieuwd naar... heb ik wel tijdens het schrijven van dit boek bewondering gekregen... voor het lef wat zij heeft om te beginnen aan dingen... waarvan mensen van tevoren zeggen, dat kan jij niet.
Mm.
Dat wordt helemaal niks. Want dat is eigenlijk, heb ik ontdekt, een rode draad in haar carrière geweest.
Ik ga je vertellen, ik ga vanavond dit boek meenemen in onze uitzending. En ik ga hem, denk ik, even aan Johan geven, dit boek. Want ik moet je eerlijk zeggen, na het lezen van het boek... Heb ik eigenlijk, wat jij zegt, ook veel bewondering gekregen voor de persoon... en ook de diplomaat, maar ook het mens Sigrid Kaag. Want Ze gaat inderdaad geen enkele uitdaging uit de weg. En ze komt niet uit een elitaire achtergrond, wat vaak wordt gesuggereerd of wordt vermoed. Gewoon uit een middenklasgezin. Twee ouders die het best wel zwaar hebben gehad. De vader die overspannen is geraakt, de moeder die ernstig ziek is geweest. Ze namen zelfs al afscheid van de moeder in kwestie. Ze heeft
hele heftige jeugd is dat geweest. Ja.
Als je het allemaal leest en je ziet waar ze terecht te komen, is dat ze doel heeft gesteld. Ze heeft 2 jaar in Soedan gezeten, waarbij ze haar gezin nauwelijks heeft gezien. Enkel en alleen omdat ze wist dat ze anders niet door kon groeien in de functie die ze wilde hebben. Als je dit allemaal achter elkaar zet, denk je zo, petje af.
Ja, en dat mag ook wel eens gezegd worden.
Ja, dat vind ik echt namelijk. En ik vind dat je het ook erg mooi hebt opgeschreven. Maar ik ben echt heel anders naar haar gaan kijken. Nou, ik weet niet of dat voor jou ook gold toen je het eenmaal had geschreven. Maar...
Ja, voor mij was natuurlijk ook dat deel van HVN-carrière, wat een behoorlijk deel van het boek beslaat, onbekend deel. Ik wist ook persoonlijk helemaal niet zoveel van de VN af. En ik dacht, zij heeft zo'n prachtige carrière gehad. Al recepties bezoekend. Ja. Is ze zo met een loopbaan waar ze de promoties op een presenteerblaadje kreeg aangereikt vanuit het ministerie in Den Haag. Maar het is dus totaal anders geweest. Zij heeft zich, en dat wist ik ook niet, zij heeft zich vanaf nul met niets, is vertrokken uit Nederland en heeft zich vanaf nul opgewerkt in die organisatie met 30.000 medewerkers. En op het laatst was zij de hoogste zelfstandige VN'er, zeg maar, op de hoogste plek die je kon bereiken. Ja. En wat ik ook een interessante...
organisatie en het regelen van zaken ook, heel belangrijk, ja.
Wat ik daarbij ook heel bewonderend en toch wel knap vond, is zij is echt van die eerste generatie vrouwen die zei van, ja, maar ik wil ook moeder zijn. En ik wil die baan die ik interessant vind. En ik wil dat ook kunnen combineren. En dat verklaart bijvoorbeeld ook, heel grappig, zij staat erom bekend dat ze niet zo houdt van... informeel, veel met elkaar de hele dag zitten sms'en of netwerken in Den Haag. Maar dat komt ook daaruit. Dat komt nog uit die tijd. Ze was gewoon druk en dan ging ze na afloop niet naar de receptie, na afloop van haar werk. Maar dan ging ze naar huis, naar de kinderen.
Ja, naar de kinderen, ja.
Ja, want ze vinden het ook gedoe. Ze vinden het allemaal gedoe, heel vaak. Ze wil cut the crap gewoon door. Nu even tot de business te komen. Echt heel belangrijk, ook als je het allemaal zo leest. Maar ook het verhaal dat ze vertrokken was bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Dat ze het ontslagen zou zijn. Dat bleek toch anders te zitten.
Ja, dat is een verhaal wat vrij veel rondgaat. Dat zij op jonge leeftijd al begon. Ze had een mooie carrière in het begin als ze zou diplomaat worden. En toen zou ze ontslagen zijn. Dat verhaal hoor je
ze zat
vaak.
In zo'n klasje waarbij ze opgeleid werd. Was een van de beste van de klas. Mm-hmm. Mag een mooie, rijke carrière in het verschiet.
Ja, en toen werd ze stapelverliefd op een man in Jeruzalem. Ja. Die ze trouwens ontmoet had omdat Nederland toen bezig was om met vredesmissies daar voor te bereiden.
En, 45-jarige Palestijnse tandarts.
Een tandarts, een tandarts. En ze is dus niet ontslagen. Het klopt, ze heeft wel zelf ontslag genomen. Want op zich was dat huwelijk wel lastig voor haar werk. Omdat zij een functie had waar je eigenlijk alles wat politiek was. En Palestijnen was nou eenmaal politiek. Altijd, was meteen gevoelig. Maar een tandarts, dat was wel een... Het was niet een, het was wel een grensgeval.
Ja, maar hij was
niet
alleen tandarts.
Discussiegeval.
Hij werd ook betrokken bij allerlei besprekingen. Hij was ook een soort maar iemand die verbond al.
Ja, later is hij politiek actief geworden. En onderminister van de eerste Palestijnse regering. Ja. En dat is eigenlijk, denk ik, een van haar grote, diepe teleurstellingen in haar leven en loopbaan. Dat toen zij met hem trouwde, dacht ze, dat is de vrede gaat uitbreken in het Midden-Oosten. En mijn man gaat daar een prachtige rol spelen in die eerste regering. Het is allemaal totaal anders gelopen. En dat is ook het drama wat ze dan eigenlijk meedraagt, denk ik.
Ja, het aparte, ik weet niet of het echt zo verlopen is, maar jij beschrijft ook hoe die relatie ontstaan is. Ze kwam hem tegen, werd stapel verliefd. Daarna zijn ze 1 keer naar Londen gegaan. En vervolgens zijn ze bijna heel snel getrouwd. Zo van, oké, dit klopt wel, we gaan ervoor.
Ja, kunnen op reis, hè. Ze had een test reizen. Nou, hoppa.
Ja, maar zoals je het beschrijft, wat dat betreft, Wilma, het gaat zo snel. Het is heel praktisch bijna.
Ja, ik denk dat het ook wel een beetje kaag is.
Zij komt toch ook wel hard over, hoor je toch vaak? Een beetje zakelijk, het gevoel. Ja, ze biedt er excuses wel aan, maar er zit geen gevoel bij. En toch, dat is wel het ding een beetje.
Ja, en dat zakelijk komt ook veel voor in het boek. Want dat is wel echt een duidelijke kant van haar stijl van werken. En het zit hem ook, denk ik, wel in dit soort dingen. Dan beslist ze iets en dan is het ook, ik ga ervoor en ik kom daar ook niet
ze trouwt op, met hem, maar ze
niet
stuurt de fax,
terug.
Ze stuurt een fax naar het ministerie. Oh ja, ik ben getrouwd. Mensen helemaal in paniek daar. We denken, wacht even, getrouwd met een Palestijn. Terwijl je steeds in het Midden-Oosten zit om allerlei zaken daar te runnen. En ons een beetje te vertegenwoordigen. Dat kan natuurlijk niet. Dus er werd van een heleboel zaken afgehaald. Maar gewoon fax even tussendoor. Ik ben getrouwd, dat je het even weet.
Ja.
En een briefje achtergelaten bij haar baas.
Ja, ook niet even zeggen tegen de baas, zullen we een kopje koffie drinken? Want ik heb iets te vertellen waar we nog wel een discussie over gaan krijgen. Dat is ook echt kaas.
Het aparte is ook, en dat is een beetje wat jij ook schetst, en daarom wordt ze in ons programma zeker door mijn collega Johan zo hard aangepakt, is die uitstraling. En door die uitstraling, en als je dat niet weet wat hier allemaal in staat, is het heel moeilijk om een beeld van haar te krijgen. Anders dan iemand die overal een beetje afstandelijk naar kijkt en eigenlijk niet betrokken lijkt. Hoe kan ze dat veranderen? Want dat is wel een belangrijk punt voor haar presentatie en ook omgang vaak.
Ja, je ziet dat nu ook in Den Haag met haar omgang met de pers. Dat vindt ze echt heel moeilijk. Zij is goed in situaties waar dingen functioneel en zakelijk zijn. Dus je bent met elkaar in overleg. En er is een punt waar je de beslissing over moet nemen. Ja. En je zit aan een vergadertafel. Rambam, dat kan. Maar je staat voor een perszaal met journalisten die heel erg verontwaardigd ergens over zijn. En om ze dan te charmeren en in te pakken, dat moet ze nog leren. Maar volgens mij is ze het aan het leren. Want ik heb laatst begrepen dat ze zelfs tegenwoordig sms't met RTL Boulevard.
Echt?
Ja.
Die bewaart ze ook, die sms'jes, of niet?
Dat kan ze dus. Sms'en.
Ja, die bewaart ze ook.
Ja, die bewaart ze wel niet. Want
zij bewaart alles, heeft ze gezegd.
Zij bewaart wel alles.
Daar is een bewijs van.
Oh, en zij heeft ook wel een telefoon waar genoeg mogelijkheden
meer dan 20 op kunnen.
Ja?
We gaan het allemaal een keer opvragen.
Maar ik denk, en dat meen ik oprecht, ik denk dat als mensen dit boek zouden lezen, dat ze een totaal ander beeld van haar zouden
krijgen. Ja, dat geloof ik zeker. Dan gaat de hardheid eraf en dan zie je wat erachter zit.
Ja, maar wordt zij de nieuwe minister-president? De president in de toekomst, denk je?
Dan moet ze eerst zorgen dat haar partij de grootste van het land wordt.
Maar het is wel haar ambitie, hè?
Het is wel haar ambitie, maar D66, de grootste partij, dan moet de VVD als een puinhoop achterblijven bij de volgende verkiezingen.
Ze doet er alles aan op dit moment. Maar,
de kans is best aanwezig.
Wat is jouw partij eigenlijk dan?
Wat had ik laatst gestemd? Volgens mij wel D66. Ja.
Dat wel?
Ja.
Maar vanwege Kaag?
Ja, ook wel vanwege Kaag. En toen was zij, rondom de verkiezingen, was zij echt wel positief in het nieuws. En je denkt, als een vrouw en die heeft pit. En die achtergrond kreeg je dan ook wel mee. Daar ben ik er toch wel vatbaar voor.
Ze zat toen in Iran, die hoofddoek gedragen. En daar was daar veel kritiek op geweest. Maar daar verzette ze zich ook heel duidelijk tegen. Verbaal en ook in allerlei uitingen, toch?
Ja, maar ik heb dit, ik wil nog wel even toevoegen. Ik heb dit boek dus niet geschreven omdat ik meningen over haar wil weerleggen. Of dat ik campagne voor haar wil voeren.
Je spreekt er bijna nooit, begreep ik.
Ik heb er geloof ik 3 keer gesproken. Want ook pers is zij dus afstandelijk. Hè? Er zijn ook geen andere journalisten die close contact met haar hebben. En ik vind het ook belangrijk als je een boek schrijft dat je gewoon heel objectief kijkt. Wat zijn de feiten? En dus het is niet pro-Kaag of anti-Kaag. Het is,
wat was je belangrijkste reden om het te doen dan?
Dat we haar eigenlijk nog niet zo goed kenden.
Okay.
Ondanks alles.
Dat is bij deze goed gelukt dan.
Ja.
Is het gelukt, Wilma? Van harte gefeliciteerd.
Dankjewel. Als jij zegt dat het gelukt is, Wilfred.
Nou ja, ik ben maar één iemand die het gelezen heeft natuurlijk. Maar ik werd aangenaam verrast door dit boek.
Dank.
Oké, succes.
Succes.
Mensen denken, is Wilfred ziek of zo? Maar het gaat verder goed met mooi, echt wel. Ja, echt zeker weten.
Goede mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor 1 shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper, shift your workforce.
We doen verder 20 mei. We zitten in de Creative Valley in Utrecht. En inmiddels aangeschoven Bernhard Handelburg. Wat is jouw beeld eigenlijk bij Sigrid Kaag, Bernhard?
Ik ben een beetje bevooroordeeld. Je weet, mijn neef Alexander zit in haar fractie, in D66. Dus die is de Kamerlid.
Ja.
En ik hou heel veel van mijn neef. Dus ik kijk naar die partij ietsje anders dan je normaal
objectief zou
moeten doen. Ook als journalist. Een beetje. Ik vind haar, wat je noemt, heel bekwaam. Maar ik vind haar zo cool en afstandelijk. En dat vind ik een nadeel. Dat mag en je hoeft helemaal niet je privéleven en wat dan ook met anderen te delen als je dat niet wilt. Dat begrijp ik best. Maar het schept afstand. En een van de eigenschappen die een politicus moet hebben is dat hij geen afstand heeft met zijn kiezer.
Nee. Nou, het lastige, als je leest over haar jeugd, hoe haar moeder heel ziek was, haar vader zwaar overspannen, toch een broertje verloren, al vrij snel naar de geboorte. Ze moest heel op hele jonge leeftijd, dat heeft ze ook in een gastgezin gewoond, een lange tijd, en moest al heel lang, heel vroeg volwassen zijn. Ja, ik denk dat dat heel erg meegespeeld
heeft. Natuurlijk, nee, maar dat zijn allemaal begrijpelijke dingen. En ik kritiseer het niet, hoor. Normaal niet.
Nee, maar het is wel wat je ziet.
Maar het is wel wat je ziet. En als we gaan, dat is nou eenmaal zo in de politiek, ga je van de ene naar de andere crisis. Dat is eigenlijk heel normaal. Dat is ook niet erg.
Nee.
En dan elke keer denk ik, je mist net iets. En dan is er enorm veel kritiek op Mark Rutte, want die huppelt bijna door alles heen.
Van de week heeft iets minder, hè?
Ja. Jawel, hij werd even filijn, maar in het algemeen huppelt hij door alles heen.
Ja, gaaf man.
En daar kun je van vinden wat je wil, maar de gewone televisiekijker, krantenlezer, radioluisteraar...
Ja, Bettina weet er alles van. De X-factor is zo belangrijk. Ja. Ook jullie
zeker.
Vak natuurlijk.
Nee, dus... ik zeg altijd van, oh ja, ja, dat is een ster. Ik noem dat dan een ster. Ook in politiek kan dat ook. Dat je denkt, ja, die heeft het gewoon.
Ja.
En iemand anders kan wel 10 keer beter zijn, maar als die het niet heeft...
Nee, en inhoudelijk is ze ongetwijfeld grandioos. Daar ben ik van overtuigd. Maar er mist iets. Er mist gewoon een...
En dat kun je ook niet meer terugkrijgen.
Dat weet ik niet. Dat weet ik. Heb ik geen verstand. Ik heb
als ik nu hoor dat ze met Boulevard het sms is...
Ja, dat kan. Maar
geforceerd lijkt het begrijpen.
Ik geloof dat je mensen veranderen niet. Dat geloof ik niet.
Nou, het enige is, ik bedoel, dat herken je ook, Bettina. Dat heb je ook in dit vak. Er zijn dagen bij dat je echt geen zin in hebt.
Tuurlijk,
en je kunt jezelf aanzetten dan. Dat kun je leren.
Ja, maar ik denk wel dat...
Oneens.
Oh ja?
Ja, ik ben het ermee oneens.
Waarom?
Want zie je er altijd doorheen of zo?
Nee, maar ik heb er altijd wel zin in.
Ja, ben jij de uitzondering op de regel? Er zijn
misschien, maar
dit is
maar ik wil het wel gezegd hebben. Ik doe nooit met tegenzin. Ik denk nooit, oh jee, ik moet mijn bed uit. En ik moet elke ochtend op de meest krankzinnige tijden mijn bed uit. Dag in, dag uit.
Dat heb ik ook niet. Nee.
Maar er zijn toch ook wel eens dagen bij jou als je weer moet op moeten?
Nee, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik altijd overal wel het leuke in kan vinden. Als ik er eenmaal sta, vind ik het weer leuk. Ik kan wel van tevoren misschien een beetje denken van, oeh, er moet veel gebeuren. Maar je moet helemaal geen oordeel hebben over zoiets.
Je hebt een iets ingewikkelder vak. Omdat je echt aan moet staan. En als je in een musical speelt of acteert of presenteert voor televisie bijvoorbeeld, daar komt veel meer voor kijken.
Ja, maar dat is ook wel duidelijker, want je kan ook heel makkelijk het groter maken dan dat je het misschien voelt.
Dat is ook zo.
De echtheid is er natuurlijk niet.
Dat is allemaal waar.
Altijd.
Ja. Nou, jij hebt het dus gelukkig niet. Het is heerlijk, lijkt me, dat je zo lekker
geen
in je werk
nooit
zit.
Tegenzin. Nee, want dan zou ik ermee moeten stoppen, joh.
Ja. Ja. Maar je bent nog zo jong.
Ik ben piepjong. Ja. Nee, maar dan zou ik moeten stoppen.
Ja, moet je niet doen.
Nee.
Nee.
Nee, want anders kan ik hier niet meer komen.
Nee, dat moeten we niet hebben.
Maar het is heerlijk. Dus nooit 's ochtends wakker worden en denken... even, ik draai me nog een keer om, laat maar. Gewoon altijd zin.
Ja.
Mooi is dat, hè?
Ja. Wel voor radiostukjes. Ik vind het heerlijk.
Ja.
Kun je nog iets nieuws vertellen over de situatie in Oekraïne? Want het wordt steeds meer een herhaling verzet voor heel veel mensen, ook op tv.
Ja, daar heb je helemaal gelijk in. Kijk, dat is het kenmerk van groot nieuws. Ook een oorlog. Als dat heel lang duurt, een crisis of juist iets heel euforisch, mag ook hoor.
Ja.
Een landskampioenschap, daar houdt het nieuws ook maar niet over op. Weet je.
Dat
duurt
zo?
Heel
lang.
Je
bent Ajax-fan zeker, of niet?
Nee, ja, natuurlijk. Ja,
ik weet het helemaal niet.
Maar ik bedoel maar, het hoeft niet slecht nieuws te zijn. Maar als nieuws groot is, dan blijft het heel lang... groot. En alle andere dingen verzamelen. Wat hoor je nog over corona?
Ja, dat was in één keer weg.
Wat hoor je nog over de burgeroorlog in Syrië? Ik noem zo
de apenpokken.
Apenpokken, nou, dat is
nu
de
nieuwe.
Dat is nieuws. Maar het is een kenmerk zeker van een oorlog. En zeker als die lang duurt, en het duurt lang.
Ja.
En hij gaat nog heel lang duren. Op een bepaald moment denk je, we hebben het nou echt... wat moeten we er nou nog weer over zeggen?
Ja.
Ja,
nou?
Er gebeuren toch steeds dingen. Bijvoorbeeld, vandaag gaat het heel erg over geld... De G7, dat zijn de rijkste democratische landen, noemen ze zichzelf. En die hebben net bijna 19 miljard euro vrijgemaakt voor Oekraïne. Gewoon als ondersteuning voor de begroting. Want dat land dat gaat natuurlijk failliet hierdoor. Ja. En het heeft nog een enorm probleem. Het leeft voornamelijk van tarwe. En door het kapotschieten van Mariupol en het bedreigen van Odessa... zijn de havens geblokkeerd. Dus je kunt geen graan meer exporteren. En de Russen zijn nu ook bezig met het bombarderen van de railverbinding.
Okay.
Dat is het alternatief. Dus die zitten echt in een enorm probleem. Wat ik niet snap overigens, dat die Russen niet gewoon het graan inpikken. Poetin was, zou ik zeggen, kom maar hier met het spul. Maar dat doet hij dus ook niet.
Nee.
Dus dat is geld. En dan is Amerika al een week bezig met in het parlement... met het goedkeuren van een voorstel om 40 miljard dollar.
En dat duurt zo lang omdat Biden niet uit zijn woorden komt, toch?
Precies. Nee, er was één dwarsligger. Dit moet bij acclamatie, dus met de algemene stemmen. En dat is meneer Rand Paul, die ligt altijd dwars. Die heeft als standpunt, begin nou gewoon eens in je eigen achterbuurt. Een bekend standpunt, ook best wat voor te zeggen trouwens hoor. Maar die is omdat hij begrijpt dat hier staat zoveel op het spel. Dus er zijn ongelooflijke hoeveelheden geld vandaag vrijgemaakt voor die oorlog. Zowel voor gewoon hulp aan het land, als ook voor de aankoop van nieuwe wapens, meer wapens. Dat wordt ook nog een heel probleem. Omdat die railverbinding die wordt gebombardeerd, die wordt ook gebruikt voor de aanvoer van die wapens. Ja. Dus dat is nog een heel dingetje. En dan heb je natuurlijk het nieuws over Finland. Vanaf vannacht.
Gas afgesloten, las ik net.
Ja, vanaf vannacht draait Gazprom de kraan dicht naar Finland. En de Finnen zeggen, daar hebben we op gerekend. Dus daar verras je ons niet mee.
Ja, dat boompjes
wij zijn er klaar voor. En ze hebben nogal wat. Dus ze importeren heel veel Russisch gas. Maar als je kijkt naar hun fabrikage, productie, dat soort cijfers, dan blijkt uiteindelijk daar maar 5% van de energie uitgehaald te worden. Dus ze kunnen ook met een alternatief dat wel opvullen. Maar het is toch wel. En het rare is, hè. Poetin zei van de week, ja, als die landen nou lid worden, ja, ik vind die leuk, maar zo erg is het ook weer niet. Maar ze zijn nog helemaal geen lid. Dat duurt toch zeker tot eind juni of zo, voordat die procedure zelf start. En hij begint dus nu met maatregelen. En hij neemt nog twee andere maatregelen. Hij begint nu met het bouwen van militaire bases langs de Finse grens.
Jeetje.
Ja. Dus goed, het is een verschrikkelijke, maar moet ik zeggen, strategische schaakpartij, maar zo wordt die gespeeld. Ja.
Maar met Erdogan, die nog steeds blijft volhouden. Hij zegt nu toch van, oké, als ze al die PKK-strijders enzovoort dan eventueel uitleveren, dan vind ik het goed.
Ja, er zitten heel veel Koerden in die twee landen. Ja. Zweden en Finland. Dus daar maakt hij bezwaar tegen. Maar daar gaat het niet om, volgens mij. Het gaat om dat hij heeft ruzie met de Amerikanen over wapenleveranties. Het is het op één na grootste NAVO-lid, Turkije. Ja. En hij wil de F-35's, dus wat wij de Joint Strike Fighter noemen, die hebben de Amerikanen ontnomen nadat hij Russische raketten had gekocht. En nu heeft hij gezegd, nou, ik wil of weer die F-35's en anders wil ik nieuwe F-16's. Daar wordt nu over gesteggeld en dan gaat hij winnen. Die gaat hij gewoon krijgen. En dan denk ik dat plotseling en hij ziet ook een kans tegenover Poetin. Want hij kan zeggen, al die landen die praten elkaar na, maar ik kom ook op voor jouw belangen. Dat merk je.
Ja.
Dus misschien ziet hij dan ook een nieuwe bemiddelingspoging en eindigt hij als held van de wereld.
Mooi om te eindigen, Bernard. En er is nog zoveel over te vertellen, dus volgende week weer.
Ja.
Tot dan.
Valt tegen, hè? Ja.
Goede mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor één shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper, shift your workforce.
The Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Europarks. Europarks, je perfecte vakantie of je eigen tweede huis.
Friday. Ik heb gehandeld naar de wet en naar de geest van de wet.
Maar je zit er weer en wij zitten er weer. Waarom weer eigenlijk?
Er is een eerste geval van het apenpokkenvirus opgedoken in België.
Wilfred Gené.
Bettina Holleda is niet langer de vrouw van. Ja! In Utrecht en u hoort het, de stemming is hier uitstekend. Dat komt ook omdat de A27 afgesloten is en niemand hier meer weg kan komen.
Nee.
Dus die blijven er tot diep in de nacht zitten. En dat herken je natuurlijk, Bettina, want jij zat vast, hè, daar.
Ik zat vast, ik was te laat. En ik dacht, wie sluit de A27 in hemelsnaam af? Dat kan natuurlijk niet.
Nou ja, dat doet Rijkswaterstaat meestal.
Maar
dat je het weet. Ja, dat die dat doen.
Nee, oh, oké.
Okay. Ja. En hetzelfde overkwam de topvrouw van Rituals, Lisette Lulos van Münster, goeiedag.
Dankjewel.
Want jij moest ook over die A27.
Zeker.
En jij kwam ook uit Naarden.
Zeker.
En je woont één straat verder dan Bettina Holleda.
Zo is het, daar komen we net achter.
Dat is geweldig. Ik bedoel, je zit in die reclame, je hoort de twee dames met elkaar praten. En het blijkt ook nog dat ze hetzelfde jasje aan hebben.
Ook zoiets.
Ja, hetzelfde jasje aan.
En ik gebruik ook nog Rituals.
Wat draag je ook nog Rituals?
Ik gebruik ook nog Rituals.
Nu gaat het helemaal goed komen.
Dit is gewoon bedacht met z'n allen, zeg.
Leuk.
En jouw auto staat nu in Hilversum.
Zeker.
Dus je kan met Bettina zo meteen terugrijden naar Hilversum.
Ja, ik ga nu niet die kant op, maar anders had je mee terug kunnen rijden.
het komt uiteindelijk allemaal goed.
Ja, want jij zit hier niet zomaar natuurlijk.
Nee.
Want je was bang dat je de uitreiking zou missen.
Zeker. Dus ik had mijn team geïnstrueerd wat de noodscenario's waren als ik hier niet was. Maar we hebben een heel team mee vandaag. Want iedereen wilde natuurlijk graag erbij zijn om de prijs op te halen.
Maar is dat team hier nog steeds?
Dat team zit hier. Ja hoor.
Oh, ja, die hoor je nog steeds. Ja, zo werkt dat. Hè,
een leuk, hè?
Ja, dat doe ik vaker. Een beetje mensen enzovoort.
Ik hou ervan.
Ja, ik ook. Jullie zijn het meest klantvriendelijke bedrijf geworden. Waarom precies?
Ja, omdat de klant ons gewaardeerd heeft voor de service die we ze bieden. En wat heel mooi is, dat de klant altijd gelijk heeft. En er is er maar één die dat beleeft en ervaart. En dat is echt de klant. Ja. Dus die heeft gesproken.
Maar in een tijd als deze, waarin het steeds lastiger is om goed personeel te krijgen, om ook goed personeel te houden en om voldoende personeel te hebben, hoe moeilijk is dat geweest dan?
Nou, lief dat je dat vraagt. Dat is een enorme prestatie. En dan ben ik oprecht. Het is ontzettend moeilijk. En de allergrootste uitdaging in 2 jaar COVID is onze grootste de angst natuurlijk dat we personeel kwijtraken of dat ze ziek zijn of in quarantaine moeten. Ja. En daarmee hetgeen ze het liefst doen met de passie die ze hebben is de service naar de klant verlenen. En als dat niet meer kan, omdat de winkels dicht zijn, dan is dat de grootste pijn die er is. En daarmee is het natuurlijk extra mooi dat je de prijs voor de tweede keer op rij mag ophalen.
Ook nog eens een keer.
Want we hebben hem vorige ook gewonnen. Dus eigenlijk in de meest moeilijke tijd, de afgelopen 2 jaar, zijn we hier om de prijs
nou
te
nemen. Er zitten ongelooflijk veel bedrijven aan de radio gekluisterd. Ja. Die zitten toch allemaal niet vielen bij de A27.
Hoe doe je dat?
Wat is het geheim? Ja. Wat willen ze weten?
Nou weet je, dat klinkt misschien heel simpel, maar het echte geheim is echte mensen aannemen die met echt ambassadeur zijn van je merk, die met passie en energie hun werk doen, want dat voelt de klant. Ja. En het echte geheim is heel dicht bij elkaar blijven.
Oké. Ik ga het even noteren.
En een kopje thee geven.
En een kopje thee, maar dat mocht niet in corona. Dat mag nu gelukkig
dat
weer wel.
Nu weer wel.
Ja. En ik denk de veerkracht van onze personeelsleden. De winkelteams, maar ook vergis je niet, alle teams die online bij ons betrokken zijn, die natuurlijk ineens een hele hoge vraag kregen. Onze customer relations afdeling, waar een paar honderd man de hele dag met klanten aan de telefoon zit om ze te helpen. Onze social commerce, de social kanalen. De klant was overal en we hebben daar heel flexibel op ingespeeld. Ja, dat is wel, dat noemen wij de magic in ons bedrijf. Als dat lukt.
Ja, dan zeg je echte mensen aannemen. Wanneer is iemand echt?
Nou, ik zeg altijd, ik neem geen cv's aan, maar mensen. En dat meen ik. En ik denk dat we allemaal wel voelen wanneer interesse oprecht is. En wanneer het echt is. En,
ja. Ja, toch? Dat voel je wel. Of iemand het opzet. Of dat iemand denkt, die wil je... Dat
die wil iets verkopen. Ja. Of die meent het niet. Dat willen we niet aan meedoen. We willen echt mensen aannemen die zichzelf zijn.
Ik zat dus even naar jullie jasjes te kijken. Maar je hebt nog een knoop zitten op die...
Ik denk, dat zit jij nou... Nee,
ik zit even met jasjes met elkaar te vergelijken.
Nee. Ze zijn bijna identiek, maar niet geel.
Oké, goed om te weten.
Maar jij zegt, dat kun je echt zien bij mensen. Dat kun je voelen. Dat
ik meteen... Zeker, ja. Ik kan me ook voorstellen dat in zo'n functie als die jij hebt, dat je dat zeker voelt van, dat wil ik in mijn winkel hebben. Misschien doe je dat natuurlijk niet allemaal zelf. Maar je voelt echt wel of de oprecht is.
Heel eerlijk, daar zijn we wel allemaal zelf het voorbeeld in. Als wij als directie niet het voorbeeld zijn in onszelf zijn, dicht bij elkaar staan, dan geloof ik ook niet dat het werkt. Hè. Wij nemen ons eigen winkelpersoneel aan. Tot aan de directie komt shoppersoneel in hun laatste ronde bij ons terecht. En dat doen we omdat we elkaar graag willen zien en supporten. Want we maken samen het verschil. Ja. En dat is denk ik de kracht, zowel op kantoor als in de winkels.
Het gevaar is altijd dat het ook open deuren zijn, hè?
Ja, en dat realiseer ik me heel goed. En toch, weet je, je kan maar beter de waarheid vertellen. Want ik geloof daar echt in dat dit het is.
Ja, eigenlijk is het dus echt heel simpel, zoals je net al zei.
Het is echt heel simpel. Het kost alleen heel veel energie om dat te geven en daarmee de flexibiliteit en veerkracht van je mensen te vragen. Ja. Dus dat betekent dat je ook zelf oprecht geïnteresseerd moet zijn in de mensen die de ambassadeurs van ons merk zijn.
Jij krijgt niet een heel pakket mee, want je gebruikt het dus al, begrijp ik.
Ja. Wie niet? Serieus. Rituals niet? Heeft toch iedereen wel? Toch? Dus dat denk jij niet?
Als er iets in de badkamer, denk ik.
Ja, maar
ik,
als cadeau is het
anders. Stuur ik je wel wat op.
Je krijgt er vaak cadeaus van, ja. Ja, denk ik, rituals.
Ja,
is weer.
Toch, maar iedereen heeft
wat vind jij dan bijzonder aan rituals?
Nou, ik ken rituals al best wel lang. Ik moet zeggen,
jij rituals gaan a long way back.
Way back. Ja. Nee. Ja. Heel toevallig heeft mijn ex daar een hoge functie gehad.
Dat heb je voor Jim nog iemand gehad?
Nee. Maar dat is toch niet erg? Ja, dat is het leven. Ja, zeker. En die werkte bij Rituals. Dus ik ken het merk al heel lang en heel goed. En ik vind dat ze het ontzettend goed doen. Fantastisch en het ziet er mooi uit.
Geeft het meisje een contract.
Lief toch? Ja. Dus zoek je nog een ambassadeur?
Hartstikke goed allemaal. En wat zijn de toekomstplannen tot slot? Voetballer vraag je ook wat had je ervan verwacht? Wat zijn
ja, nou de eerste 20 jaar hadden we de droom een body and home merk te bouwen en een bedrijf te bouwen en een wereldmerk neer te zetten. En uiteindelijk willen we nu heel graag de komende 20 jaar door met well-being en nou ja, ook zijn we heel druk met sustainability om ook als bedrijf bij te dragen aan de hele wereld en de maatschappij.
Ja, belangrijk, hè?
Echt een heel
goed dat je dat nog even zegt op de radio ook. Belangrijk.
Ja, vind ik
ja,
wel.
Dat je dat even meegeeft aan de luisteraars.
Zo is het.
Heb je alles weer gecoverd, toch, nu, Lisette?
Nou, zoiets.
Ja. Nou, goed dat je het deed. Was dit een reclamespot? Ja, dit was een reclamespot, toch? Of niet? Ja.
Weet je wel.
Wel, hè?
Maar ja,
dat krijg je. Met een kritische interviewer, dan weet je, dan wordt het echt heel, heel spannend bij mij.
Ja, ja. Ja.
Nou, het is weer gelukt. Dankjewel.
Dankjewel.
En hoe kom je nou weer in Hilversum met de trein?
Nou, met Bettina hoor ik net.
Ja, nee, die gaat de andere kant op.
Ik ga de andere kant. Nou, andere kant. Ik ga niet naar mijn woonplaats nu. Nee.
Oké.
Okay. We gaan het zien.
Ja. Dankjewel.
Dankjewel, Wilfried.
En tot zo.
Door het regenachtige weer een behoorlijk drukke avondspits. Veel vertraging op de weg. Files rond Amsterdam, bij Rotterdam en ook bij Utrecht is het druk. Op de A4 Amsterdam-Den Haag bij Hoogmade. 15 kilometer file met een half uur vertraging. Half uur oponthoud op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam. Voor knooppunt Ketelplein staat 13 kilometer file. Aan de zuidkant van Amsterdam op de A9 vanuit Alkmaar naar Diemen is het file rijden over 16 kilometer tussen Bad Hoeverdorp en knooppunt Holendrecht met een half uur vertraging. En er staat een kapotte vrachtauto op de A15. Daardoor file op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda. Bij knooppunt Ridderkerk 8 kilometer met een half uur vertraging. Doordat het zo druk is op de A4, ook veel verkeer op de A44... vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Wassenaar Centrum... 5 kilometer file met een half uur vertraging. Er staat een snelheidscontrole opgesteld op de A2 vanuit Den Bosch naar Eindhoven... bij Bokstel bij hectometerpaal 127.8.
Duidelijkheid, Bettina, was dit niet ingestudeerd, hè?
Ik ben oprecht enthousiast.
Ja. Ja. Nee, dat mensen niet allemaal denken, oh, wat een opzetje.
Oh, nee hoor, nee.
Dus dit is op tv allemaal bedacht enzovoort.
Nee,
mensen die spontaan binnenkomen met een microfoontje op hun refer en zo. Ja, weet je wat, Henny Huisman. Oh, meneer Huisman, wat doet hij hier nou?
Was ik te positief?
Nee, je was gewoon oprecht. Ja. Dus alleen, kijk, vorige week zaten we bij Tui. Een goede sponsor trouwens, Tui. En toen moest ik praten over hun nieuwe onderdeel, dat ze met treinreizen zaten.
Ja.
Maar die jongens hebben helemaal de grond in gepraat. Dus die hebben we helemaal kapot gemaakt. Nee, maar dat was echt heel leuk. Maar ik zit even met een groot, maar dan een zeer groot interviewer. Kiva Loes.
Hey, hallo.
Hoe had jij dit aangepakt?
Niet. Ik had gewoon jou overtreffen, joh.
Nee, maar ik bedoel, je weet, je moet eigenlijk die mensen natuurlijk wel een beetje het podium kunnen geven. Tegelijkertijd wil je er ook nog iets kritisch over zeggen.
Volgens mij doe jij dat altijd heel erg slim. Namelijk, je maakt er grapjes over. En daarmee wordt het meteen in de juiste proporties gezet.
Want ze zijn ook duurzaam bezig voor de toekomst. Belangrijk ook, toch?
Ja, en daar maak jij dan een grap over, waardoor we allemaal denken... ja, dit zeg jij ook gewoon voor de bühne, mevrouw.
Ja, zoiets. Ze moet het ook wel zeggen, want het is ook nog eens zo.
Ja.
Dus dat maakt, als je te lang in dit vak zit, ook steeds ingewikkelder... van wat is nog, enzovoort. Je begrijpt wat ik bedoel, toch?
Ja, maar wat ik zelf altijd probeer, is dat allemaal opzij te schuiven... en gewoon alleen maar nieuwsgierig te zijn en hetzelfde willen begrijpen... en te reageren zoals ik zelf ben. En dat doe jij volgens mij ook.
Hoe ben jij dan?
Ja, nieuwsgierig.
Altijd, elk moment.
Nee, niet elk moment, maar meestal wel. Als ik iets niet begrijp, vandaar dat ik vind het leuk om mezelf in situaties te brengen... dat ik in situaties die ik niet helemaal goed snap. Want dan kun je vragen, dan probeer je dingen te begrijpen.
Ja.
Ik ben een programmamaker... die vooral vanuit zijn nieuwsgierigheid werkt. Dus ik ben niet een maker die dingen wil stellen of dingen wil vertellen... Zoals bijvoorbeeld Bernard, of wat er in jouw tv-programma veel gebeurt...
Ja.
Is dat daar zitten makers die zelf een boodschap hebben... of die zelf een opvatting hebben.
Ja, dat is waar. Die opvatting zeker, ja.
Ja, nou ja, maar Bernard weet heel veel. Dus die is heel goed in dat vertellen. Ik zei net tegen Bernard Hammelburg, die elke week bij jou zit...
Ja.
Van, dat ik het altijd zo heerlijk vind om naar hem te luisteren.
Ja, ik ook. Ja.
Ja, die
stem
er ook.
Mooie stem. Ja. En hij kan het mooi, die analyse mooi uiteenzetten.
Ja, hij staat altijd met goed gevoel op, elke ochtend.
Precies, dat hoor ik ook.
We weten nu.
Daar heb ik veel bewondering voor, maar dat is niet mijn school. Ik ben school van, ik ben vol bewondering en verwondering, zo loop ik door de wereld.
Ja, op een gegeven moment kwam je op een leeftijd toch dat je die verwondering wel een beetje kwijtraakt? Of dat heb jij dus helemaal niet?
Nee. Dan zoek ik weer iets waar ik verwonderd over kan zijn.
Ja.
Er zijn dingen, bijvoorbeeld, je kunt ook vanuit je bewondering die verwondering opzoeken. Als je iets heel mooi vindt, Ik hoorde een opera. Ik weet helemaal niet zoveel van opera's.
Nee.
Maar ik hoorde een opera en die vond ik zo mooi. Dat vond ik zo mooi klinken, een stukje muziek. Ja, dan denk ik, ik moet helemaal uitzoeken hoe dat
ja,
zit.
Ja, dat zou ik ook doen, ja.
En als ik dat uitgevonden heb dan, dat verhaal van zo'n de opera van Dvorak gaat dan over een of andere waternimf die helemaal verliefd is en naar de maan zingt. Daar raak ik helemaal in vervoering. Dat ben ik dat weer aan mensen
merk je
vertellen.
Niet aan je.
Nee,
merk je het totaal niet aan.
Nee. Ik ben een beetje ondercool type,
heel mat ben je.
Ja. Ondercool type.
Je bent een beetje ingetogen altijd, ja. Ja, zo kennen we je ook, ja. Nou, je hebt toch weer een kwestie op tafel gegooid. Dit is de kwestie.
Dit is de kwestie, ja.
Heb je het heb je een stukje gezien of niet? Of?
Nee, ik heb niet een stukje gezien, maar ik heb erover gelezen.
Ja. Ik heb een stukje zitten kijken, dus ik kan met je meepraten. Voor zover mogelijk in jouw geval natuurlijk, want jij verwondert je vooral natuurlijk. Wat is het idee achter deze serie?
Het is een nieuw programma, 3 presentatoren.
Die steeds in beeld lopen en dan met allemaal blokjes en shotjes enzovoort.
Precies, zoals dat te doen gebruikelijk is in tv-programma's.
Dat dacht ik ook, daar gaan we weer, dacht ik. Maar goed, dat was mijn gevoel. Ja.
Nou, maar wat wij hopen toe te voegen, Thijs van der Brink, Margje Fixen en ik, die dat met z'n drieën presenteren, is een programma waarin we naar de actualiteit kijken en allerlei actuele kwesties bekijken en daar dan een vraag uit die leren waar we mee kunnen stoeien. Een dilemma, een morele kwestie. Iets waar je iets meer de verdieping in kunt dan het alleen over dat thema te hebben. Dus we vragen Bernard Hammelburg om uit te leggen wat in Oekraïne aan de hand is en hoe we dat moeten duiden. En dan kijk je vervolgens naar dit programma. Als je het bijvoorbeeld interessant vindt om te weten. Wij kijken vol bewondering naar al die Oekraïners die vechten tegen die Russen. En kijk, nou, die mensen die vechten voor hun eigen huis en haard.
Ja.
Dat riep bij ons de vraag op. Hoe zit dat eigenlijk bij ons? Hoe hoog is de vechtbereidheid van Nederlanders?
Nou, niet hoog.
Nee, 16%,
hè? Nee, dat is niet best.
16%, nou, daar gaan we.
Nou, dat is interessant, dus dat ga je dan uitzoeken. En voor mij was het ook interessant. Ik probeer die dingen ook altijd vanuit mezelf te bekijken. Ik ben ooit dienstweigeraar geweest. In mijn tijd, zei opa, had je nog de dienstplicht. En dat zag ik toen helemaal niet zitten.
Jij kwam met Palestina, toch, begreep ik? Dus jij had al heel veel ellende gezien, vertel je in die serie.
Ja, ik heb als kind soldaten gezien. En soldaten waren voor mij enge types. Dus dat zit dan in jezelf verpakken. Dus daar wil je niets mee te maken hebben. Als ik daar dan nu op terugkijk, en ik zou zeggen, als Nederland. Als er dreiging in Nederland zou zijn, zou je dan naast de kant blijven staan? Zou je dan niet opstaan en huis en haard verdedigen, zoals de Oekraïners doen? Ik denk dat ik dat wel zou doen. Dus wat je leert als je op die manier naar de actualiteit kijkt, of een onderwerp van verschillende kanten belicht, is dat je ook bij jezelf ontdekt, oh, wacht even, waarheden of situaties zijn niet zwart of wit. Nee. Ze zijn heel erg afhankelijk van context en van, kijk, toen ik 18 werd, toen had je een dienstplichtleger. Er was geen oorlog. Ja, die Russen die waren er, die waren heel erg ver weg. Toen al. Toen dacht ik, ik ga geen 18 maanden een beetje lopen vervelen op een kazerne. Want dat was de dienstplicht.
Ja.
Als er nu een inval in Nederland zou zijn, dan is die context anders.
Ik ben een ander mens.
Ja, dat denk ik wel. Want ik vind hoe wij leven en wat we met elkaar hebben opgebouwd en wie we zijn samen, dat vind ik heel waardevol. Ik ben heel gelukkig hier met hoe wij met elkaar proberen een samenleving zo nu en dan vallend en opstaand. Maar toch, het is een mooi land.
Je bent nog in conditie ook, vaak in de sportschool. Dus
vaak in de sportschool,
Wel goed voor je.
Maar hier, naar de sportschool. Ja, dat doen wij in Nederland.
Hoe sta jij erin? Zou jij, mannen en vrouwen worden steeds vaker nu geacht gelijk worden?
Ik heb 3 kinderen en ik zou alles doen om die kinderen te verdedigen en het leven te verdedigen.
Ja, want 1 op de 5 wil zijn leven geven voor het land, hè? Kwam uit het verhaal.
Ik geloof 16% is bereid om voor het vaderland te vechten. 16%.
Ja, maar er was ook weer een andere met 1 op de 5 wilde sterven dan nog voor het. Dat was dan,
van die 16%?
Echt waar, joh?
Ja, ik zat al dingen een beetje te kijken. Ja. Sterven? Nee?
Nee, dat zou ik dan niet meteen doen, nee.
Maar als het nodig is om je kinderen te redden.
Ja, dat voor mijn kinderen doe ik alles,
Dat is heel persoonlijk. Ik denk dat iedereen zegt, ik zou voor mijn kinderen sterven. Maar als ik tegen je zeg voor de straat, zou je dan vechten voor de straat?
Ze wonen wel op stand, dus wonen niet zo heel veel mensen.
Nou, valt mee hoor. Ik vind het best wel lastig. Ik vind het best wel lastig, ik geef het eerlijk toe.
Wij kunnen hier in deze microfoon alles roepen wat we willen.
Ja.
Als ik nu zeg, Rut is gek en die moet opzouten, dan komt hier geen leger binnen, geen politie.
Nee. Wacht even, moet even kijken. Ja, ga door. Ja.
Was dat Mark?
Ja. Ja, maar als dat dan wel zo is dat je niks meer kan zeggen, bedoel je?
Nou ja, kijk, dat is een waarde die volgens mij het verdedigen waard is.
Zeker, ja.
En iemand moet dat doen. Als wij allemaal zeggen, nou, ja, wij niet.
Ik zou het
niet.
Wel met een paar willen doen. Ik zou het niet in mijn eentje doen.
Nee,
maar nee, ja, dat is, ja, ik vind het heel interessant. Omdat het eigenlijk zo ver van je bedshow is, wat ook weer niet zo is. Ja, ik vind het heel interessant om daarover na te denken, over dat soort dingen. Ja.
Ja.
Want dat ging toch ook een onderwerp over baar...
Baarschaamte. Ja.
Ja, dat vind ik ook echt... Ja,
ja, jij zei, je hebt 3 kinderen?
Ja.
Ja.
Dan moet
ja.
ik me schamen, hè? Of niet?
Nee, dat moet niet. Maar het gaat heel vaak, dat is ook een onderwerp. We kijken naar de actualiteit en daar is... klimaatveranderingen, duurzaamheid. Nou ja, dat ging hier ook aan deze tafel
Mitchell
over.
Doet dat wel, hè, voor de duidelijkheid.
Ja, precies.
Die is ermee bezig.
Dat we dat weten.
Ja.
Nou, wij dachten toen... wat je ook hoort is dat kinderen krijgen... elk kind drukt zo'n stempel, heeft zo'n zware voetafdruk op wat wij eisen van die aarde.
Ja.
Dat is eigenlijk niet oké. Dus gingen we het land in om uit te zoeken, hoe zit dat eigenlijk met mensen? Mm. Zijn er mensen die vinden dat je geen kinderen moet hebben? Zijn er mensen die kinderen wel hebben genomen en waarom? Of gekregen?
Ja.
En dan ga je op. Is het na vliegschaamte, na vleesschaamte, is het nu ook tijd voor baarschaamte? Nou, dan ga je dat onderzoeken.
Ja.
En dan kijk je naar zo'n maatschappelijke ontwikkeling en probeer je uit te vinden, wat is daar eigenlijk over te zeggen en wat kunnen we daar met z'n allen van leren?
Ja.
Dat is de kwestie dan. Hè, voor
dat is dan de kwestie die we
dan loop je dus steeds op het beeld. Ja, het enige,
en dan lopen wij.
Als maker zit ik daar de hele tijd naar te kijken. Denk, dan loop je die klas binnen, dan geef je de hand aan die docent en dan ga je in die schoolbanken zitten en denk je, ja, het zou zo leuk zijn als je een keer zou struikelen dat je het er gewoon niet laat zitten, weet je wel. Dat je even denkt, oh, wacht, weet je wel, dat,
ja,
het is allemaal
ja,
zo.
Ik struikel gewoon nooit.
Nee, maar dus ik bedoel bij jou te geven, het is dan zo standaard in elkaar gezet en dan loopt Thijs van den Brink naar meneer toe, die geeft hij een box en die meneer zie je eerst nog lopen. Ik zit er gewoon als maker naar te kijken, ja, weet je wel. Ja. Dan denk ik, oh, dit leidt altijd zo af.
Nou, volgende week begint deze hier, maar die week daarna begint die andere serie. Die Oasis in de Oriënt.
Ook nog, inderdaad, ja.
En daar loop ik ook wel eens.
Ja.
Maar daar loop ik heel anders.
Nee, maar het is meer als maken. Inhoudelijk is het natuurlijk heel interessant. Maar begrijp je wat ik bedoel? Dat je dus nu naar zou zitten kijken. Dat, dan zou je dat zo graag
dat
willen.
Even dat even een randje aan zit.
Dat er een randje altijd iets geks. Zodat je even zo'n aha, oh ja, shit, er gebeurt wat, weet je.
Ik neem het mee. Deze,
ja, voor de volgende keer.
Dus als we jou zien struikelen, dan weet
ik. Ik ga voortaan alleen nog maar struikelen in beeld.
Maar even voor de Oasis in de Oriënt. Wat mogen de mensen daarvan verwachten?
Dat zijn 6 prachtige afleveringen over plaatsen die zich onderscheiden van hun omgeving in de Oriënt, van Mauritanië tot aan de Malediven. Ik ga naar Egypte, ik ga naar Zanzibar, ik ga naar Jordanië. En daar op...
Met Toei of gewoon zo met Theo dan?
Met Theo. Toei doet tegenwoordig ook treinreizen, weet je dat?
Ja, nou, dat gaat heerlijk.
Naar Mauritanië.
Het zijn hele lange treinen die ontzettend langzaam gaan met geen wifi en de toiletten. En nou ja, het is allemaal... Ja, dat, ja.
Dat is toch een sponsor van dit programma, man?
Ja, nee, maar dan kan ik het wel zeggen. Het is heel aantrekkelijk. Het schijnt een avontuur te zijn. Moet je op je buik gaan liggen, naar buiten kijken.
Back to basic.
En ooit kom je aan.
Okay.
Ja, ja. Nou ja. En vorige week hebben we dat allemaal gesteld. Maar die Oriënt is een heel andere. Serie dus.
Ja, dat is gewoon echt hele mooie landschappen, hele boeiende mensen, hele interessante plekken die waar wij Noord komen, dus waar je met Toei juist Noord komt, daar vertel ik je iets over. Iets wat voorbij, Zanzibar komen wel heel veel mensen, hè? Die gaan daar op huwelijksreis en zo. Maar wat zit er eigenlijk achter al die hotels? En Malediven ook. Maar wat zit er eigenlijk achter die hotels? Daar ga ik dan kijken.
Nou, vind ik wel heel interessant. Ja, ja, ik kijk
je zit nu echt aan te bevelen. Goed van je dat je dat even doet nog.
Ja, heel.
Ja, dat
goed.
Weet ik wel. Vanaf 3 juni. Ook op Theo. Ja,
heel duurzaam ook.
Ja.
Want als ik erheen ga, hoeven jullie er allemaal niet naartoe.
Nog een sponsorpakket van Richard. Het gaat hartstikke goed dit allemaal. Dankjewel, Akiva.
Graag gedaan, Wim.
Goede mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor 1 shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper, shift your workforce.
Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Europarks. Europarks, je perfecte vakantie of je eigen tweede huis.
De Friday.
De Rutte is een soort van politieke Bermuda-driehoek.
En tegen deze premier zeggen, stop, hou op.
Ik heb gehandeld naar de wet en naar de geest van de wet.
Wilfred Genee.
Lianne Daan, maar Lianne Daan. Oké. Bettine Holpendijk is nog steeds mijn co-host tot 7:30.
Ja.
Loopt lekker toch? Je was iets te laat, maar daarna ben je meteen geknald.
Daarna ging ik als een trein.
Ja. Hey, ik zag trouwens, ik probeer een beetje in te lezen. Als het aan Albert Verlinde had gelegen, hadden jullie nooit wat gehad?
Nee, want Albert Verlinde had iemand... Wij hebben in Grease gespeeld, Danny en
samen.
Sandy.
Ja, Jim en
ik, ja. En hij had iemand anders op het oog voor Sandy. Maar Jim die zag meteen mij en een paar mensen vonden mij het beste. Maar nee, Albert niet in eerste instantie.
Nee,
dus...
die wilde het tegenhouden zelfs.
Ja, Albert.
Ja, maar het is goed gekomen.
Het is goed gekomen.
Alhoewel, er waren eerst wat aanvaringjes tussen jullie. Die begreep zijn humor niet. Er was een soort spanning.
Oh, je bent helemaal ingelezen.
Ja, totdat hij de orkestbak inreed met die auto.
Ja, en toen dacht ik, dit is echt een catch. Die moet ik hebben.
Dat is zo'n goeie
dat
dit.
Dat is de vader van mijn kinderen.
Iemand erin slaagt om op een podium een auto de orkestbak in te laten rijden. Ja. Dat is knap.
Ja, dat is heel knap.
Ja.
Nee, ja.
Serieus gebeurt dit.
Ja, dat is serieus.
Alleen het Beekman zit me aan te kijken. Dus denk, wat gaat dit over?
Ik ken deze auto helemaal niet, maar het klinkt goed.
Ja, en ze zaten samen in de auto en in plaats van op de rem drukte hij op het gaspedaal omdat hij zo moe was.
En is er nog iets gebeurd met de mensen in het orkestbak?
Nou, toevallig waren die 's middags onder het toneel gezet... omdat ze te luid waren voor ons, de blazers. Maar anders was het echt flink fout gelopen. Ja.
Was dit ook echt het moment dat de vonk oversloeg?
Nee. Dat klinkt allemaal mooi. Maar in het ziekenhuis sloeg de vonk over. Nee. Nou, dat is echt niet zo. Dat is echt niet... Dat zijn niet de hoogtijdagen van je leven, dat je in het ziekenhuis ligt. En, nee, dat gebeurt.
Maar jullie zoenden ook al buiten... op de voorstellingen om.
Ja,
alleen wilde hij er niks concreets van maken. Nee. En toen zei hij, nu is klaar. En toen zei hij, dan maak het wel wat concreets.
Ja,
hij belde altijd zijn moeder van, staat het eten klaar? En dat soort dingen.
Ja,
toch?
Ja. Wat eten we vanavond? Ja, lasagne.
Hij was 14, 15, wat was hij toen?
Nee, hij was toen 11, geloof ik. Dit, En ik was 33. Ja, dus dat is helemaal oké.
Zoiets was het inderdaad, ja. Liane de Haan, welkom.
Dank je.
Je zit erbij met zo'n blik, waar gaat dit over?
Nee, ik vind het heel leuk om te horen. Ik word hier altijd heel blij van dit soort verhalen.
Wat maakt
jou dan? Heerlijk, toch? Jij zei net van, als ik thuis ben, ga ik ook lekker op de bank zitten. En dan kijk ik gewoon even lekker
jouw film
op.
Bijvoorbeeld.
Ja, mijn film die vandaag uitkomt.
Heerlijk ontspannend.
Fuck de liefde 2?
Ja.
Kijk je daarna?
Ga ik meteen kijken, ja zeker. Dat vind ik heerlijk ontspannend. Ik zei net even in het voorgesprek, als ik thuis kom, kijk ik tegenwoordig ook geen televisie meer.
Waarom?
Dan, nou, daar heb ik echt helemaal geen zin meer in.
Allemaal leuke programma's.
Talkshows, nee.
Elke
echt
avond half tien.
Nee, doe ik niet.
Je hebt een hekel aan ons programma. Heb ik
ongelooflijke hekel aan jouw programma.
Ja.
Dan kijk ik even lekker Netflix. Maar goed, gebeurt niet zo heel vaak, helaas.
Nee.
Dus dat is jammer.
Je moet altijd werken, bedoel je?
Ja, wij staan altijd aan in de politiek.
Ja. Als artiest ook, zijn we achtergekomen, toch? Sta je ook altijd aan?
Zeker, ik doe hele optredens in mijn woonkamer. Dus ik sta altijd aan.
Ja, dat doe ik ook wel eens, maar dat kunnen mijn kinderen niet echt waarderen. Nee.
Sta je altijd aan, alleen dus?
Alleen op zaterdag niet.
Wat dan?
Op zaterdag even geen nieuws. Alleen als er een persalarm komt. En dan op zondag lees ik de zaterdagkranten.
Oké, maar wat doe je op zaterdag dan?
Met mijn dochtertje de hele dag een beetje spelen. Een beetje
en ook je telefoon weg en zo.
Nou, ik wil een persalarm, wil ik wel zien. Dus mijn telefoon is niet helemaal weg. Maar ik probeer zo min mogelijk nieuws op zaterdag te volgen. Dat ik echt even tijd voor mijn dochter en mijn vrouw heb.
Goed.
Dat is wel prettig.
Ja. Jij regelt ook altijd een beetje onze politieke gasten. Deze week Liane.
Ja.
Waarom?
Nou, omdat het deze week natuurlijk heel erg ging over de vertrouwen in de politiek.
Ja.
En wij hadden daar een gesprekje over. En eigenlijk is Liane een beetje gedesillusioneerd in de politiek nu ze er al een jaar rondloopt. En ik dacht, nou, dat sluit mooi aan bij het nieuws van deze week rond alle sms'jes.
Want waarom ben je zo gedesillusioneerd?
Dat heeft niet alleen
je
maar...
Je zat ook bij 50PLUS voor de mensen die het gemist hebben. En dat ging niet
wel
erg goed.
Was een hele grote desillusie natuurlijk.
Ja.
Maar het is niet denk ik zozeer alleen maar het wantrouwen in de politiek dat heerst. Maar wat ook is het dat als je de politiek ingaat... dan ga je de politiek omdat je iets wil bereiken. En het liefst wil je natuurlijk grote stenen verleggen. Maar dat is heel lastig. Het duurt allemaal heel erg lang. Dus je moet een lange adem hebben om dingen te bereiken. En elke keer bereik je kleine stapjes, haal je een motie binnen. Moet je ontzettend achteraan zitten om het voor elkaar te krijgen. En dat valt wel een beetje tegen.
Ja, dus je stopt ermee vandaag?
Nee, ik stop er niet mee vandaag. Omdat het lukt toch best wel aardig goed. Het gaat steeds beter. En ik heb wel ook in de gaten dat je heel goed moet samenwerken met heel veel partijen. Maar ook met de bewindspersonen en de ambtenaren. En als je dat spel een beetje goed te pakken hebt. En ik ben natuurlijk van huis uit lobbyist altijd geweest. Mm-hmm. Dan krijg
het
je toch wel...
Het oude gebond heb je heel lang gezeten. Ja, AMBO.
AMBO. Ja. En dan krijg je toch wel redelijk veel voor elkaar. Dus...
Ja, want daar was je dominant. Want ik heb me ingelezen, Liane. En ik lees daar de Poetin van de AMBO.
Ja.
De dame die je met ijzeren vuist regeert.
Ja, en dat is ook altijd wel heel grappig dat vrouwen dan dat stempel krijgen. Ik weet wel dat mijn collega bij het Rode Kruis... die heeft precies dezelfde exercitie binnen zijn organisatie gedaan. En dat was een daadkrachtige leider. Ja. We hebben echt exact dezelfde draaiboeken doorgelopen. En ik was een bitch en een mevrouw Poetin. Nou ja, het is zoals het is.
Zo werkt het. Beeldvorming. En beeldvorming, daar hou je eigenlijk helemaal niet van.
Nee.
Beeldvorming speelt alleen maar mee in de politiek natuurlijk ook.
Beeldvorming is heel belangrijk in de politiek. Ik moet je eerlijk zeggen, daar heb ik wel... Dat vind ik ook lastig in de politiek, is dat alles voor de bühne is. En parlementaire pers pakt natuurlijk dat op wat sensationeel is. Een leuke one-liner. De meeste politieke partijen hebben ook hele marketingmachines erachter zitten. Ik heb daar niet zo'n zin in. Dus ik probeer me met de inhoud bezig te houden. Dan ben je wel minder zichtbaar. Want dat zei Leendert inderdaad ook al. Waar ben je als Kamerlid?
Ja, dat komt omdat wij elkaar kennen van de tijd dat jij bij de AMBO zat. Ja. En in de corona, toen de coronacrisis net uitbrak, was je heel zichtbaar.
Ja.
En was je ook veel in de media. En liet
daar werd ze ook binnengehaald bij 50PLUS.
Ja, natuurlijk.
Dus je dacht niet over alles hetzelfde. Dat bleek ook al
vrij snel. Dat bleek vrij snel, ja. He, pensioenakkoord, AOW-leeftijd. Ja.
Maar dat is wat jij zegt, klopt natuurlijk wel. Als lobbyist en belangenbehartiger ben je voor de pers heel interessant vanwege je inhoud. Maar als politicus is die inhoud eigenlijk helemaal niet zo belangrijk. Hè? Want toen hadden we 6-7 cameraploegen soms op een dag binnen. Maar als je nu je inhoud wil vertellen, je bent nog steeds dezelfde persoon met dezelfde boodschap. Maar als politica ben je dan in één keer toch niet te vertrouwen. Of is dat dan wel echt waar? En het is niet interessant. Dus dat is jammer.
Ja, toch op het moment dat en toenertijd, dan kijk je naar iemand en je hebt het lijst. Toen dacht ik, ja, logisch. Je bent in mijn eigen geluid, durft in de media je eigen verhaal te vertellen. Ja.
Stevig in kunnen grijpen.
Stevig ingrijpen, ja.
Ja, dat durf ik allemaal me heel leuk.
Maar nu in de Kamer, als je andere eenpitters vergelijkt met een fractie Den Haag, want je mocht een fractie blijven. Ja, Omzicht veel zichtbaarder. Caroline van Plas,
natuurlijk,
veel zichtbaarder.
BBB.
Sylvana Simons, alle onderwerpen veel zichtbaarder. Je gaat niet op de bühne staan.
Nee, maar dat heb je zelf natuurlijk ook niet altijd in de hand. Hè? Zoals ik net al aangaf. Als je het heel smeuig en sensationeel maakt, dan word je wel uitgenodigd door de pers. Wij versturen wel persberichten. Maar de pers vindt dat minder interessant. Maar als je kijkt naar wat je bereikt, dan durf ik wel hier te stellen dat ik meer bereik. Want een poosje terug was een onderzoek gedaan naar de meest effectieve oppositiepartij. Dat was ik in mijn eentje. Maar dat is toch eigenlijk wat de mensen minder zien. En soms misschien ook wel willen zien.
Krijgen dat, we het dan voor elkaar om zo effectief te zijn? Hoe werkt dat dan?
Samenwerken, dat is eigenlijk heel, heel simpel. Kijk, en als je dat doet, dan word je op Twitter uitgemaakt dat je, ik zal het woord hier niet herhalen, maar dat je in ieder geval alleen maar met de coalitie wil samenwerken. Maar daar gaat het natuurlijk niet om. Het gaat erom dat als je iets wil bereiken, voor ouderen in mijn geval, dat je dan moet samenwerken met andere partijen die ook denken zoals jij denkt. En dat het verschilt per onderwerp.
Ja, maar je was ook bij Johan Remkes destijds nog uitgenodigd.
Ja, zeker. Ja,
als een van de weinigen, van die kleintjes.
En werd ook gezegd, als je nou wat meer zetels had gehad, dan waren we al rond geweest. En dat gaat dan dus wel over inhoud. Mm. Ik wil heel graag het hebben over de onderwerpen. En ik vind mezelf minder interessant. En dat is denk ik wel een beetje waar het om gaat in de politiek.
7 miljoen potentiële kiezers boven de 50 jaar.
Ja.
Ja. Ja, 1 zetel, dan hou je er te weinig uit. Dan moet je toch het verhaal. He, nu is dat verhaal ook goed te vertellen. Er zijn hele grote problemen in de samenleving die ook ouderen raken.
Ja.
De AOW-leeftijd is nu in het. Of de AOW-leeftijd. De AOW-koppeling aan het stijgen van het minimumloon is nu geregeld in de voorjaarsnota. Maar je hebt bijvoorbeeld ook huisvesting voor ouderen. De energienota, zorg.
Ja.
En er zijn zoveel punten die ouderen raken waar je op kan profileren en waar je eigenlijk zou moeten laten horen.
Je zegt eigenlijk, ze bakt er niks van. Dat is wat je zegt.
En ik zeg niet dat ze niks van bakt. Alleen het verhaal horen we niet.
Kijk, Leendert kent mijn verhaal. Die weet dat het een goed verhaal is. toch, Leendert.
Nou.
Maar je hebt gelijk. Ik ben niet zichtbaar. Maar dat wat ik probeer te zeggen is, dat ligt niet alleen maar aan mij. Dus de persberichten. Dus als ik het over ouderen wil hebben. Ouderen zijn heel vaak geen sexy onderwerp. Als je het wil hebben over demografische ontwikkelingen, dan willen ze dat wel van een bestuurder van een ouderorganisatie horen. Maar niet van een politica. Als je het gaat hebben over de AOW-ontkoppeling, dan moet je hele vervelende dingen zeggen. Wil je daarmee in het nieuws komen? Terwijl als je het inhoudelijke verhaal vertelt, en misschien moet ik dat wel leren, maar de vraag is ook of ik het wil leren. Want ik vind
dat laatste is het belangrijkste. Ja. Wil je het leren,
Diane?
Nee. Dan kun je net zo goed stoppen. Ja,
nee.
Stoppen daarmee.
Heel positief dit. Dat denk ik niet. Want kijk, als je kijkt naar andere partijen, zoals een ChristenUnie, een Partij van de Dieren, een SGP, dat zijn ook partijen, dat zijn goede partijen die goede inhoud hebben, die dat op een inhoudelijke, genuanceerde manier brengen. En ik geloof echt dat daar ook wel electoraat voor is.
Maar voor de zittende coalitie, en dit was ook onze vorige coalitie, uiteindelijk lachen die toch om alles wat er nu uit de oppositie komt. Kijk, nu koos hij gisteren voor de aanval, voor een keer. Rutte dacht, we gaan nu even op zijn Johan Derksen een keer. We gaan iedereen de schuld geven en wantrouwen enzovoort. Maar het wordt toch helemaal niet serieus genomen uiteindelijk.
Ja, dat ben ik dus niet met je eens. Want hoe kun je anders in je eentje een hele effectieve oppositiepartij zijn? Dat komt omdat je heel veel binnenhaalt, omdat je veel bereikt. Dat doe je vaak.
Dat blijkbaar ook dan graag wil.
Nou, niet altijd. Niet altijd. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de arbeidsmarkt en de positie van ouderen op de arbeidsmarkt, die is echt gewoon heel erg slecht.
Mm.
In alle plannen staat helemaal niets over ouderen. Terwijl we hebben ongelooflijke krapte. Ouderen moeten echt gewoon meehelpen. Dat willen ze ook graag. Want als je tegenwoordig 45 of 50 bent, dan ben je al oud. Dan sta je langs de lijn. Dan kom je ook niet meer aan de bak. En er staat niets over in de plannen. Ja, dan ga ik daar natuurlijk wel over praten. Dat probeer ik achter de schermen te doen. Ook met de minister.
Wat is je grootste wapenfeit in jouw ogen van de laatste tijd dan?
Dat, dat ouderen op de arbeidsmarkt zijn meegenomen. Dat nu na 16 jaar lobbyen ouderenhuisvesting in het programma, woonprogramma van de jongen prominent is opgenomen. Want ik zeg altijd bouwen voor oud is de oplossing voor jong. Want anders creëer je geen doorstroom. Nee. Dus dat zijn twee dingen die voor mij heel belangrijk zijn.
Nou, dat wapenfeit over hè, laat je horen. Dat heb ik je horen zeggen in de commissievergadering.
Ja.
Maar je schreeuwt het niet van de daken. Want Twitter doe je niks. Het is niet zo dat je op Twitter dit heb ik binnengehaald. Kijk, ouderen, we gaan ervoor zorgen dat u een mooie plek krijgt om op uw oude dag te gaan wonen. Dat is ook politiek.
Ja.
Je overwinningen vieren.
Ja, nou, op Twitter zet ik. Als dat echt zo is, doe ik dat wel. Want ik heb hier wel iets over gezegd.
Hoeveel mensen volgen jou?
Nou, niet heel veel. 5100 zag ik. Ja.
Nee, dat is ook een dingetje. Hoeveel mensen volgen jou? 70, 80.000, zoiets zit jij op?
Bijna 90.000.
90.000?
Ja. Nee, maar het is wel zo. Als je veel volgers hebt en mensen bereikt, je kan ze ook erbij trekken en enthousiasmeren. En ook daardoor groter worden als partij, toch?
Nee, dat kan ook. En ik denk ook dat op het moment dat, dat wij, want wij zijn natuurlijk wel aan het nadenken over wat willen we nu. Hè?
Ja.
Ik ben nu een eenvrouwsfractie. Dan ben je ook wat minder interessant. Want je hebt geen legitimiteit eigenlijk. Je vertegenwoordigt natuurlijk wel de ouderen in Nederland, maar je hebt geen leden. Dan zou dat misschien ook kunnen helpen. Maar ik denk toch heel eerlijk gezegd dat ik nooit heel veel volgers zou krijgen op Twitter. Ten eerste zitten weinig ouderen op Twitter. Ik heb wel bijvoorbeeld het maximale aantal volgers op Facebook. En ook daar de pagina begint al heel hard te lopen.
Ja.
Ouderen zitten veel meer op Facebook. Instagram ook niet zo heel erg. Dus wij moeten natuurlijk toch een beetje in de andere hoek zitten. Op Twitter zit
Nokia
ik.
Nokia-telefoons gebruiken ze
veel. Ja, vast nog wel.
Ja. Echt belangrijk voor
Dat was wel heel verouderd,
Maar even, eigenlijk is het daarvoor natuurlijk al misgegaan. 50PLUS heeft in die jaren dat het had kunnen oogsten eigenlijk zelf een hele grote puinhoop gemaakt. En daar ligt toch gewoon het probleem voor al die oudere partijen nu. Het beeld wat ik daarvan heb, zie ik ook lokale bestuurders met elkaar op de vuist gaan. Ik zie landelijke bestuurders de meest verschrikkelijke dingen over elkaar zeggen. Daar is het toch al lang fout gegaan.
Ja, ik denk ook wel dat je daar gelijk in hebt. En ik denk ook wel dat ik in ieder geval heel naïef ben geweest om te denken dat ik het kon veranderen.
Mm.
Met een mooi inhoudelijk programma en een genuanceerd geluid. Het jammer
mooi
is
inhoudelijk programma. Voordat de verkiezingen waren, ging je er al tegen in.
Nee, dat is niet waar. Nee, dan heb jij niet goed opgelet. Dat programma heb ik zelf geschreven. En dat programma, dat stond ook. Daar was wel onrust over. Omdat ik had aangegeven, ik ga niet terug naar 67, of naar 65. Want we hebben gewoon iedereen heel hard nodig op deze arbeidsmarkt.
Maar dat was toch het kroonjuweel van 50 plus?
Ja, en dat is dus ook de reden geweest waarom ik een aantal keer heb gezegd tegen het bestuur, ik ga geen lijsttrekker worden van 50 plus. Want een Nationaal Zorgfonds of de AOW-leeftijd, daar ben ik het niet mee eens. Dus er komen niet uit. Ik wil ook de partij opschonen, want alle ruzie en alle machtsstrijdjes, die wil ik niet. Nou, er zijn afspraken over gemaakt. En op het moment dat ik lijsttrekker was, zijn die afspraken weer gewoon teniet gedaan. Toen heb ik aangegeven, die afspraken zijn wat mij betreft gemaakt. Daar blijf ik voor staan. En ik hoopte heel erg dat de achterban dat zou steunen. Uiteindelijk is dat in het bestuur is dat natuurlijk misgegaan. Maar het programma was het programma en daar ben ik altijd achter blijven staan.
Maar Wilfred schetst net het beeld van 50 plus, waar altijd ruzie en gezeur is.
Ja.
Je legt nu uit hoe het allemaal gebeurd is.
Ja.
Maar je kwam bij 50 plus. Volgens mij 2 maanden later was het toch?
Maanden later, toen begon dat. En het jammer is een beetje dat er zitten ook bij 50 plus hele leuke inhoudelijke mensen. Die hoor je eigenlijk niet. Die zijn gewoon met de inhoud bezig. En toch, de kern, zeg maar, maakt ruzie. Heeft het over macht, over status, over positie. Politiek en bestuurlijk door elkaar halen. Wat je natuurlijk nooit moet doen in een politieke partij. Dat moet je gescheiden houden. En
ik kom even, want we hebben dit eerder in deze uitzending het boek van Sigrid Kaag besproken. En daarin staat op een gegeven moment ook een gedicht wat ooit Els Borst schreef.
Ja.
En eigenlijk zeg je een beetje wat zij ook schreef. Dit gedicht luidt als volgt. Ik ween om kleinheid van de grote mannen waarvoor de macht steeds voor de inhoud gaat.
Ja.
Dat is wat jij eigenlijk ook beschrijft.
Ja.
Dus. Ik ween om de kabinetten die nooit zijn ontloken en om mijn politiek die nimmer werd verstaan. Is dat waar vrouwen in de politiek ook vaak tegenaan lopen?
Ik denk dat veel vrouwen daar tegenaan lopen. Maar ik denk wat jij net schetst, dat ook wel een beetje waar is. Dat oudere partijen ook per definitie wel een broeinest zijn van ellende. En dat is natuurlijk toch heel jammer, want het is een heel groot electoraat. Er gebeurt heel veel over ouderen heen in plaats van met ouderen. Alle problemen die we eigenlijk hebben, de uitdagingen waar we voor staan, die hebben te maken met demografische ontwikkelingen, de woningmarkt, pensioen is niet meer houdbaar. De zorg is straks niet meer toegankelijk en betaalbaar. De arbeidsmarkt is een probleem. Dus als je kijkt, zeg maar, naar hoe belangrijk deze ouderen zijn, ook voor de oplossing, mm-hmm, dan zou je die demografische ontwikkelingen echt gewoon hoog in het vaandel moeten hebben staan. Nou, dat doet het huidige kabinet niet. Dat hebben alle kabinetten hiervoor ook niet gedaan. Dus ik denk maar dat eigenlijk, als mensen dat begrijpen, mijn electoraat heel groot zou moeten zijn. Maar dan wel in een genuanceerde partij. Met mensen die het over de inhoud willen hebben. En ik denk wel dat vrouwen vaker last hebben van bepaalde typeringen.
Ja.
Wat natuurlijk deze week ook wel wonderlijk is geweest, is dat, en ik ga het niet bagatelliseren, het hele debat over de sms'jes, want het gaat over vertrouwen in de politiek en het controleren van de regering. Ja. Maar er is deze week echt heel veel besproken in de Tweede Kamer. We hebben natuurlijk ook verantwoordingsdag gehad.
Ja.
Nou, door de Rekenkamer is het kabinet echt flink op de vingers getikt.
We hebben nog nooit zoveel onvolledigheden gezien in een begroting als dit jaar.
Ja, precies.
Ja.
En er is gesproken over arbeidsmigratie. Hugo de Jonge kwam met een plan voor huurders, hè, om middenhuur weer betaalbaar te maken.
Ja.
Er is gesproken over de afhandeling van de toeslagenaffaire. Er is zoveel besproken in de Kamer. En wat blijft er over? Welk gevoel?
Ja,
van deze
een man
week?
Die maar 20 sms'jes op een Nokia kan ontvangen.
Van. Alleen maar over die sms'jes, ja.
Maar dat is denk ik ook wel wat ook de verantwoordelijkheid van de Tweede Kamer is. En dat is waar ik mij heel erg aan erger. Natuurlijk gaan er dingen niet goed in het kabinet. En die mag je ook benoemen. Dat is denk ik ook belangrijk. Maar tegelijkertijd moet je ook zelf in de spiegel kijken. Als je het bijvoorbeeld hebt, hè, je hebt een naargevoel overgehouden aan dat sms-gate. Iedereen denkt in Nederland, niet in het minst onze minister-president ook, denk ik. Maar als je dan kijkt waar het echt aan schort, dan zie je dus dat wij niets hebben gedaan aan de hele digitale infrastructuur tientallen jaren vanuit de Rijksoverheid. Je had het over verantwoordingsdag. Mm-hmm. We hadden een verantwoordingsontbijt met de voorzitter van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. En die zei ook, ik maak me heel erg zorgen over digitale ontwrichting.
Ja.
Wij moeten het hebben over kunstmatige intelligentie, over de archiefwet, over richtlijnen die daar dwars op staan. Daar moeten we het met elkaar over hebben.
Je gaat bij het debat ook aan, jongens. Laten we eerst gewoon goed nadenken voordat we allerlei dingen gaan doen, toch?
In plaats van noodverbanden plakken, overal pleisters plakken en dan los je het niet op. En dat is wat ook de verantwoordelijkheid van de Tweede Kamer is.
Maar was dit debat ook niet te snel? Ik zag Pieter Omtzigt woensdagavond zitten bij Galit en Sofie. Ik maak dan een grap, ik kijk wel. Maar daarin zei hij ook van eigenlijk ben ik er morgen nog niet klaar voor. Ik zou graag wat meer informatie willen hebben hoe het precies zit.
Maar dat is het geheig, met alle respect, van pers, maar ook van collega's in de Tweede Kamer die er meteen een nummer van willen maken. En dan denk ik, het is geen theater.
Nee.
Dat is jouw deskundigheid. Onze deskundigheid is om die inhoud goed, zeg maar, te doorspitten en dan vervolgens met een inhoudelijk verhaal te komen.
Ja, je zag ook dat de Kamer ermee worstelde. Tijdens het debat kwam er een artikel van de Volkskrant die direct het debat ook beïnvloedde.
Mm-hmm.
Er moest nog, er is geld voor alle ministeries om iets te doen aan het opslaan van sms'jes, digitaliseren. Daar moest ook nog een, die wilde het eerst niet geven, maar dat kwam later ook naar de Kamer. Dat het zo snel ging, zat de Kamer ook in de weg.
Ja, klopt. En dat is waarvan ik ook zeg, jongens, kijk jezelf eerst maar even in de spiegel, doet naar rust te gaan. Moeten we het hier echt over hebben? Toeslagenaffaire waar het mis is gaan, ja. Maar moeten we het hier over hebben? SMS'jes van de minister-president, wat ik ook echt onverstandig vind. Ik bedoel, dat je met zo'n verouderde telefoon werkt en dat je op deze manier omgaat met je sms. Je bent wobbaar, dus dat weet je. Maar tegelijkertijd denk ik, er zijn richtlijnen die haaks staan op die archiefwet. Ze houden zich aan die richtlijnen. Ga dan eerst het fundament gewoon bouwen.
Maar er zijn ook collega's van jou in de oppositie die zeggen, het ging niet echt over de sms'jes, het gaat over een patroon. Een patroon waarin de Kamer structureel niet goed geïnformeerd wordt door dit kabinet. En elke keer zien we dat weer gebeuren.
Maar dat is ook iets waar we het over moeten hebben. Want met alle respect, en het voert misschien te ver om het hier te zeggen, maar ik zou willen dat bijvoorbeeld de voorzitter van de Eerste Kamer, de Tweede Kamer en de minister van EZK, die governance in de portefeuille heeft, dat die hier nou eens aan gaan werken. Want met alle respect, de Eerste Kamer zit op de stoel van de Tweede Kamer. De Tweede Kamer zit op de stoel van de regering. De regering geeft onvoldoende kaders. En we zijn allemaal pleisters aan het plakken en met kleine dingen aan de gang. Zo los je nooit iets structureel op en dan creëer je ook wantrouwen. En daar is de Tweede Kamer. Nee, want ik wil dit veranderd hebben. Maar daar is de Tweede Kamer net zo goed verantwoordelijk voor.
Ja.
En ik vind dat wij dat ook die verantwoordelijkheid moeten nemen met elkaar.
Zou je op te kunnen stemmen, Bettina?
Ja, je spreekt me wel heel erg aan. Ja, ik vind je wel heel warm, warm, oprecht, duidelijk ook. Ook over jouw programma iedere avond. Gewoon bam, die mening. Ja.
Dankjewel.
Nou, dan zijn we er wel zo'n beetje, denk ik, toch, Lianne? Ja.
Ik heb alweer één kiezer binnen.
Ja.
Ik ben nog geen oudere, maar het schiet op.
Ja, zou ik net zeggen, vanaf 45 hoor ik net bij je laatst.
Daarom, dus het duurt nog anderhalf jaar.
Dat bedoel ik, ja.
Hoppa, mij heb je.
Leendert?
Ik moet nog 5 jaar wachten voordat ik op Diana kan stemmen.
Nee, want het gaat over goed oud worden in Nederland. En wat heb je daarvoor nodig? Goed onderwijs, goede arbeidsmarkt, een goed pensioen, goed inkomen, goede zorg. Dus ik denk dat iedereen zich bezig moet houden met ouder worden in Nederland. Ik denk echt dat dat belangrijk is. En met die demografie.
Ja, het is in principe onvermijdelijk dat je ouder wordt, hè? Je doet
het
weinig aan.
Ja, het is fijn, ook fijn, toch? We worden allemaal ouder en gelukkig ook veel langer gezond ouder. Dus dat is natuurlijk hartstikke mooi.
Ja.
Maar daar is wel wat voor nodig, moet wel wat voor doen.
Daar moet je wel wat voor doen. Dat is bijna een Veronica-slogan wat je
toch?
Zegt.
Ja.
Maar het is bij BNR dit, dat weet je.
Sorry. Okay.
Liane, bedankt. Tot de volgende keer.
Goede mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor 1 shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper, shift your workforce.
The Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Europarks en TUI. Live happy.
De Friday.
Ik heb gehandeld naar de wet en naar de geest van de wet.
Maar je zit er weer en wij zitten er weer. Waarom weer eigenlijk?
Er is een eerste geval van het apenpokkenvirus opgedoken in België.
Wilfred Genee.
Dries Rolf, ik kan alles, zelfs gospelzang.
Vrijdag 20 mei, we zitten in de speciale afdeling van de Creative Valley. Prachtig hier, het is een beetje beter weer geworden.
Ja.
Tine, je kan weer gewoon naar huis toe zometeen.
Wow.
Nee, je gaat niet thuis. Doe je optreden op vanavond?
Nee. Ik moest toch ergens anders langs, maar niet heel boeiend.
Ja. Ja. Want je gaat binnenkort ook het theater in, toch?
Ja, ik sta al in theater nu met Belle en het Beest. Ja. En volgend theaterseizoen met hashtag perfect. Mijn eigen theatertour met René van Wegberg. En Murder Ballad.
Ja, want even dat hashtag perfect, wat houdt dat precies in? Dat is liedjes van sterke vrouwen. En persoonlijke verhalen.
Ja, we gaan gewoon echt wel hele mooie nummers zingen. En dat kunnen wij goed, hoop ik. Mm. En herkenbare verhalen. Ja, een beetje toch wel voor vrouwen, denk ik. Want
voor sterke vrouwen, voor vrouwen in het algemeen.
Sterke vrouwen.
Zo nu dan ben jij het ook, zeg jij,
sterk.
Ja.
Ja, nee, gewoon voor vrouwen. Gewoon een gezellige avond, een leuke avond, herkenbaar. Dus dat gaat.
Kwetsbaar ook.
Kwetsbaar, zeker.
Ja, mensen mogen ook vragen stellen? Of?
Zeker, ja.
Okay.
Nee, ik vind kwetsbaarheid. Ik heb geen geheimen, dus ze mogen me alles vragen. Ja.
Hmm. En die nummers, neem eens eentje. Noem eens even eentje. Wat vind
je bijvoorbeeld, wij vinden het heel leuk bijvoorbeeld om Ring of Fire te gaan doen van
Johnny Cash.
Ja. Omdat, ik weet niet of jullie dat weten, mannen. Meestal weten mannen dat niet. Als een kind geboren wordt, het gaat ook over ouderschap. Als het hoofdje eruit komt, noemen ze dat de Ring of Fire. Omdat je gewoon zwaar in de fik staat. Hè, als vrouw.
Hmm, wist ik niet.
Ja. Nee, zie je weer wat geleerd.
Je bent net opa geworden, dus dat had je nu wel moeten weten.
En ik ben toch 2 keer echt bij de bevalling geweest.
Nou,
ik heb ook
dus
de navelstreng doorgeknipt.
Ja.
Maar deze uitdrukking kende ik niet.
Nee, dat is best wel bekend. The Ring of Fire noemen ze dat. En toen dacht ik, dat lijkt me dan wel leuk om dat nummer te gebruiken. Bijvoorbeeld.
Ja. Maar ook Nederlandstalige nummers? Waarvan je zegt,
denk ik wel. Maar gewoon, we zijn nog bezig met het hele repertoire. Hè. We gaan pas in januari spelen. Dus we zijn echt nog. Het staat nog in de kinderschoenen, maar we gaan echt 30 theaters doen of zo.
Maar je gaat helemaal los van Jim, moet ik zeggen trouwens. Je gaat helemaal los van Jim, je eigen leven weer helemaal.
Jongens, dat deed ik al lang al natuurlijk.
Maar je hebt net uitgelegd in dit programma dat het een tijd lang niet zo leek. Omdat heel veel mensen.
Het leek niet zo, maar eigenlijk is het niet anders dan het al die jaren is geweest. Ik doe gewoon wat ik al die jaren al doe. Alleen nu is het iets zichtbaarder, omdat ik op Instagram in 1 keer veel volgers heb. En zo werkt het nou eenmaal.
Ja.
En dus het is gewoon zichtbaarder. Dus nu denken mensen van, de man van Bettina Hovorda.
Zo werkt
is
dat,
nu, weet je wel.
Dries kwam net binnen, Dries Roelfink. En die gaf mij gewoon het boek Dries. Het waanzinnige levensverhaal van een gewone Amsterdamse jongen.
Ja,
Dries. En je vond het wel een keer tijd? 63 jaar, nu moest het een keer gebeuren?
Vond ik wel, ja. Het is een mooi moment om even terug te kijken. Ik heb toch wel het een en ander meegemaakt.
Ja.
Vanuit de voetballerij ben ik in de showbiz terechtgekomen.
Of voetbalcarrière. Bij FC Amsterdam was dat toch?
FC Amsterdam, hele korte voetbalcarrière. Mijn vader was voetbaltrainer, mijn moeder zangeres. Dus ik heb van allebei wat meegekregen. Tot ik dus bij een programma betrokken werd dat heette Tour de Jour. En dat was eigenlijk mijn doorbraak.
Ja, dan gebeurt het allemaal. Oh ja, dan mocht je nooit zingen eigenlijk. Maar uiteindelijk deed je het wel.
Dan. Heel kort.
Het was leuk, was dat. Hè? Dan gaven je toch 20 seconden. En dan riep ik weer dat je ervoor betaald had. Of we hebben eigenlijk geen tijd meer. Daar staat hij weer, dames en heren, Dries Roelfink. Ja, dat was wel gezellig. Toch, Dries?
Ja, en een enkele keer schoof ook Johan Derks aan.
Ja.
Maar voor de rest gaan allemaal wielerspecialisten. En ik had natuurlijk het lied De Tour de France. En dan, het gebeurt nu nog.
Zou je nu zo spontaan kunnen zingen?
De Tour de France, de tijd van mijn leven. Zo. Ik luister aan mijn radio, de tijd van Joop en van Ino.
Zo, hé.
Ken je hem nog?
Bernard van Ino. Ja. Die mist dit allemaal, hè. Goed allemaal. Maar je kan ook eigenlijk alles, Dries. En dat wist ik ook wel van jou. Je hebt zelfs nog even een korte column bij ons gedaan. Dat heb je op Radio 1 natuurlijk ook gedaan. Dus je bent van alle markten thuis. Maar gospel? Jongen, hoe is dat allemaal tot stand gekomen dan?
Nou ja, kijk, bij de EO zitten ook commerciële mensen. En die dachten natuurlijk, Dries Roefink gaat gospel zingen. Nou, dat wil je even zien. Of je wil het niet zien. Maar ik denk dat mensen daar even voor gaan zitten. En ik hoop ze toch een beetje te verbazen dat ze na 6 afleveringen denken, nou, hij deed het nog niet zo slecht.
Verbazen, je zit in de eerste aflevering en dan zing je gewoon Kleine Jongen. Dat is niet verbazingwekkend, dat zing je namelijk best wel
vaak. Dat vond ik ook. Maar dat nummer is wel verkospeld, noemen ze dat. Nou, 40 man koor erachter, een ander arrangement. De Elvis E, dat is een hele sterke...
Laat een klein stukje horen.
Oh, heb je dat ook alweer?
Kleine jongen, je bent op deze wereld. Dus zul je moeten vechten, net als ik kan het weten. Het leven is niet makkelijk, er is tegenspoed, koop ieder ogenblik.
Het is totaal anders dan normaal gesproken, toch? Dit?
Gospel. Je hoort duidelijk de gospelsfeer er doorheen.
Ja.
En mijn coach, Shurma Rouse, die heeft me geleerd, Dries, probeer nou even te vergeten dat we een tv-programma aan het opnemen zijn. En probeer nou iedere regel de juiste lading mee te geven. De gospellading.
En dat lukte. Je deed je ogen dicht. Je raakte je tekst kwijt een paar keer.
Klopt.
Nee, ik zag het stukje. Kijk, wat denkt hij? Doet hij nou? Want ik ken dat nummer natuurlijk ook dromen. Kan het dromen? Denk, hij zit een hele verkeerde tekst zit hij te zingen. Denk, hoe kan dat dan? Maar dat kwam door de emotie, begreep ik.
Er zat één regel in van, dan is je vader er misschien niet meer.
Ja.
En toen dacht ik, nou, dat kan al wel eens waar zijn ook natuurlijk. Als mijn kleinzoon een jaar of 20
is. Het is onvermijdelijk, Dries, vroeg of laat. Ja.
En daar word ik niet vrolijk van. Ik heb een beetje angst voor de dood. Nou, een beetje bol.
Een beetje, ik kom in elk interview tegen dat je enorme doodsangst hebt. Is dat zo extreem? Hoe werkt dat bij jou dan?
Nou, dat ik mezelf de hele dag bezig hou om daar niet aan te denken.
Oh, echt, joh?
Ik vind het heel raar dat zoals we hier allemaal zitten, dat we op een gegeven moment allemaal doodgaan. En bij dood denk ik,
zo overzichtelijk vind ik.
Ja. Maar ik word daar niet vrolijk van, Wilfred. Nee, ik weet, jij kan er misschien beter mee omgaan.
Ik dacht dat het voor altijd doorgaat, dat lijkt me helemaal vermoeiend, eerlijk gezegd.
Nee, dan zit ik hier
nog de komende 200 jaar.
Prima. Ja. Als jij me nu een pilletje kan geven dat ik voor eeuwig zou leven, neem ik hem.
Echt waar?
Ja, ik ben gek op het leven.
Hè? Want als het alleen maar voor jou geldt, dat pilletje, en de rest valt weg, dan moet je steeds afscheid nemen. Is ook niet leuk.
Nee, dat is waar. Maar goed, ik weet dat er meerdere mensen zijn die er enorm tegen opkijken. En die gewoon zeggen, ja, wat gebeurt er dan? En als ik dan met mensen van de EO sprak, die zeggen, nee, Dries, dit is niet het einde.
Nee, natuurlijk niet.
Je komt in een andere wereld. Er is nog een veel groter iets.
Die hebben bij de EO gewerkt.
Bij de hemel,
die zijn verzekerd van de hemel.
En het hele verhaal van Jezus en Maria, die is zwanger geraakt, maar die had nog nooit met een man geslapen.
Nee.
Jezus werd gekruisigd en die lag in een grot. Op een gegeven moment was hij weg en dan komt hij na een tijdje weer terug.
Mm-hmm.
Heb ik natuurlijk altijd gedacht van, is dat nou echt waar gebeurd? Of is dat een theologisch sprookje of zo? Wat denk jij?
Nou ja, als je gelooft, dan denk je dat het echt gebeurd is natuurlijk. En ik ben katholiek opgevoed, dus het werd mij ook altijd verteld. Maar ik ben door de jaren heen toch wel een beetje daar meer anders naar gaan kijken.
Ja. Nou, ik ben niet gelovig opgevoed, dus helaas heb ik een soort angst voor de dood. Ja.
Heb je dat ook?
Nee, nou, ik kijk er niet naar uit. Maar ik ben daar niet mee bezig, omdat ik denk, het is onvermijdelijk. En ik ga toch niet het leven wat ik heb zwaarder maken om daar al mee bezig te zijn. Dat zie ik dan wel
weer. Je hebt drie mooie kinderen, hartstikke leuke man.
Ja.
Ja. Die steeds meer in jouw schaduw komt te staan. Dus wat dat betreft heb je het gewoon hartstikke goed voor elkaar.
Ja, maar ben jij daar echt iedere dag ook bewust mee bezig? Of dat niet?
Het is bij mij gebeurd. Op mijn 14e jaar overleed onze sportleraar. De man keek ik enorm tegenop. Was een atletische vent. En die overleed op het voetbalveld. Op zijn 27e jaar. Mijn vader zat de krant te lezen op maandagochtend. Ik zei, is dat nou niet die sportleraar van jullie? Franklin Mullier. Die is gisteren bij de Zwarte Schapen overleden op het veld. Ik ben naar het buurthuis gerend. Nou, het was zo. En vanaf dat moment heb ik gedacht, oh, dus als je doodgaat, dan hoef je niet eerst ziek te worden of oud te zijn. Je kan zomaar elk moment omvallen. Nou, misschien had ik toen professionele hulp moeten hebben. Maar de mensen zeiden toen, ah, daar groeit die wel overheen, joh. Ja. Maar ik heb daar enorm last van gehad, ja. En nog?
Ja, ik merk het aan je. En je hoopt eigenlijk via dat programma daar misschien enigszins van af te komen. Is dat gebeurd? Heb je daardoor iets meer rust kunnen vinden? Of heeft dat daar niet bij geholpen?
Er was een moment midden in de uitzending dat opeens Shirma met Birgit hardop begon te bidden.
Ja.
Net als een voorganger in de kerk. En ik wil even de Heer bedanken dat we hier zo'n mooi programma maken. En ze ging maar door. En ik zag allemaal tranen om me heen. En toen kreeg ik ook tranen in mijn ogen. En toen reed ik terug van huis naar huis. Want het was in Huizen. En die nacht dacht ik een beetje van, zou er dan toch meer zijn dan. Ja. En dat we niet zomaar hier rondlopen, maar zou er dan toch meer zijn tussen hemel en aarde.
Mm-hmm.
Ja. Maar, dus een lichte twijfel.
Nu is er iets van twijfel. Er gaat iets voor je open.
Ja.
En de Bijbel wordt misschien wel gekocht.
Nou ja, je gaat binnenkort weer met Sherman naar de kerk, las ik ook. Ergens, toch?
Ja, we zijn één keer geweest in de kerk waar zij als kind begon is in Rotterdam. Ja. En nu heeft ze gezegd, want zij voelt ook mijn angst.
Mm-hmm.
Ga nou eens mee.
Geef mij nu je angst. Ik geef je hoop voor
dat zou een lied kunnen zijn.
Nee, dat zou kunnen zingen natuurlijk. Ja.
En dan verkospelen, ja.
En dan de gospelversie natuurlijk. Ja.
Dus ik ga met haar nog een keer naar de kerk.
Oh.
Kerkdienst volgen, waar gospelmuziek gezongen wordt. En een paar keer praten met, is dat een pastoor voorganger of een pastoor?
Nou, wel goed, denk ik, want ik vind Shirma zo lief en zo positief. Ja.
Nou.
Zij is gewoon een bonk vol liefde. En ik denk, als je bij iemand moet zijn daarvoor, zo supportive is zij, joh. Ja. Dat is echt niet normaal.
Hebben ze trouwens ook gebeden voor het feit dat ze misschien een plagiaatzaak aan hun broek krijgen en dat die misschien kunnen verliezen of niet? Want dit is gewoon de beste zangers in een ander jasje natuurlijk, hè, waar ik naar heb zitten kijken. Toch, dat programma?
Ja, als je die opstelling ziet, hè, je zit op zo'n bank en je kijkt naar elkaar.
De beste zangers.
Ja. Ja. Ja.
En dan op zo'n gospelmanier bij de EO denken ze ook, van, dat kunnen we zelf beter verzinnen. Maar
gospel is een ander soort.
Als je de beste zangers op en ik weet wie het Frank Timmer, ik zou gelijk bellen. Ik zeg, hallo, contact. Mag ik even het geld overgemaakt krijgen? Ja.
Nee, zijn ze niet bang voor. Nee, denk ik niet. Nee.
Dat is met ze natuurlijk.
Het is toch een ander sfeertje als die competitie daar. Nu heb je twee coaches.
Ja.
En daar heb je twee team captains. En er zit toch een nuanceverschil in, hoor.
Ja,
maar ik snap dat
niet.
Als mensen daarnaar kijken, denken, dat heeft er iets zangers van weg.
Maar dit is ook een competitie, toch? Dit is toch ook dat iemand de beste.
En wie is het geworden?
Mag ik dat zeggen?
Ja, voor mij mag het. Dus geen enkel probleem in het programma.
Nee, ik geloof het niet. Nee, dat vind ze niet leuk. Dan verraad ik het hele programma alweer. Nee,
is misschien niet heel handig, maar ja.
Ja, dat is toch leuk. Ja, heb je primeur.
Heel leuk.
Ik heb ook de primeur dat de talkshow 19:30 terugkomt, omdat ze erg tevreden zijn over de inhoud, als wel de marktaandelen.
Oh?
Ja. Dat doen, Helene?
Nou, dat staat er nog niet bij. Er staat bij dat het presentator nog niet bekend is, dus dat zou ook zo Johnny kunnen zijn weer. Dat kan alle kanten op nog.
Oh joh?
Ja.
Oké. Okay.
Dat vertaalt zich positief door, zowel in de inhoud als de marktaandelen.
Ja.
Ja.
En naar jullie, wordt er nog gekeken naar jullie? Naar jullie weer teruggekomen zijn? Of hoe is met jullie kijkcijfer?
Het gaat heel erg goed.
Jullie gaan twee weken langer door, toch?
Nergens over.
Goed.
Ja, absurd allemaal, hè? Maar je moet een keer langskomen anders. Oh nee, dat vindt Johan misschien. Ja, dat weet je nooit in dit geval.
Ik vind het juist leuk als hij het niet leuk vindt.
Maar even voor de mensen die willen kijken. Want ik kan me voorstellen, dit moet een hit worden, toch? Ga jij kijken?
Ja, denk wel, ja. Ja.
Het is zondag, volgens mij.
Het is op zondag. Het zit eigenlijk op het tijdslot van Boer zoek vrouw.
Oh, dat is een goed tijdslot.
Dus dat is een goed tijdslot.
Wauw.
Of mensen daar geduld voor hebben om naar gospelmuziek te gaan luisteren.
Maar het is niet echt. Het zijn popnummers toch? Ja, het is niet echt gospel wat ik gezien heb tot nu toe. Het is gewoon een lekker nummer met een koor erbij. En maar nog
door die band en door die 40-man koor krijgen al die liedjes toch een andere.
Maar wordt het ook opzwepend wat je gewend bent van zo'n kerk? Of blijft het vooral dat het de nummers zijn met een gospelkoor erachter?
Ja, het blijft gewoon de nummers. Nee.
Oh, dat vind ik dan eigenlijk wel jammer.
Nee, daarom. Ik heb het zitten kijken. Toen dacht ik, het is gewoon dat nummer met een beetje van die mensen erachter. Ja,
met een sausje.
Met een sausje, ja. De beste zangers. Ja.
Ik heb het niet bedacht. Je kijkt mij dan nu.
Nee, ik heb het jou totaal niet kwalijk.
Dat had je beter moeten doen.
Ze hebben jou moeten overhalen, heb ik begrepen. Je hebt eerst nee gezegd, maar uiteindelijk je vrouw
eventjes dacht ik, gospel. Oké, maar dan praat je met iemand. En toen merkte ik van, wat zou ik dan moeten zingen? Nou, een nummer van Jackie Wilson, Higher and Higher.
Ja, leuk.
Een nummer van Elvis, Lead Me, Guide Me. Nou, kleine jongen willen ze dan mee beginnen, omdat ik pas een kleinzoon erbij had. En toen dacht ik, gaat eens proberen.
Ja, leuk joh. Heel leuk.
Nou, het gaat hartstikke goed allemaal. Het gaat met Dave ook goed. Die heeft ook het licht gezien. Ik weet niet of het de God komt, maar toch. Ja. Die gaat nu een eigen kliniek beginnen. Dus
zou je kunnen zeggen dat hij het licht gezien heeft. Maar die is in ieder geval, ben ik heel blij dat hij nou, langer dan 2 jaar nu al helemaal clean is.
Ja.
Geen druppel meer drinkt. En als hij niet drinkt, dan komt er ook geen drugs bij.
Nee.
En daar zijn we heel blij mee. Ja. Ja. En nu gaat hij proberen, dat is hij al aan het doen een tijdje, mensen te helpen.
Ja.
Die in hetzelfde schuitje zijn beland.
Hij is weer goed met zijn broer. Dat is ook helemaal goed.
Ja. Ja.
Het gaat lekker met de familie Roef.
Goed nieuws jou vandaag bij Dries.
Is echt fijn. Ja.
Heel fijn, ja. Goed weekend.
Kunnen we binnenkort weer bewonderen anders dan op tv? Grote concerten of iets in die geest? Of?
Ah, ik treed heel veel op. Vanavond zelfs ook nog 2 keer. Een keer in Volendam.
Wow.
Ik ben straks in Volendam en ik ben in Den Bosch. En ik ben morgen in Hellevoetsluis. Je wilt niet weten.
Ik blijf je gewoon boeken. Ja, goed, man.
Ja, ja, leuk.
Als dat Tour de France programma weer terugkomt. En mensen kunnen jou dus wanneer weer
ook
zien?
Boeken.
Man?
Nee. Ja, sowieso nu in Bellen in het Beest. En de film Vlucht de Liefde 2 is vandaag uitgekomen op Netflix. En volgend jaar hashtag perfect en Murder Ballad.
Zo, hé.
Ja.
Het leven ziet er mooi uit, hè?
Heel mooi, ja. Vind ik wel.
Hoe oud zijn de kinderen dan? Nou? Vind ze ook een mooie naam,
allemaal. 3, 7 en 9. Molly, Posie en Lux.
Ja. Ja. Goeie namen.
Dankjewel.
Heb je over nagedacht?
Ja, unieke namen wilden we hebben. Ja.
Dat is wel gelukt.
Ja.
Ik vond het goed dat je er was, Bettina.
Ja, was leuk. Heel
en
leuk.
Doe er goed aan. Oh nee, mag je niet meer zeggen, Jim. Dat mag, ja, dat mag je wel zeggen. Oh, dat mag
dat
wel.
Is niet straf, jongens.
Oh, oké, okay, gelukkig nee. Maar. En tot de volgende keer. Dan zeg ik ook tegen jou, Dries.
Ja.
Dankjewel.
Tot snel weer.
En volgende week zitten we bij de Floriade. Echt waar? We zitten bij de Floriade volgende week. Tot volgende week.
De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Europarks. Europarks. Je perfecte vakantie of je eigen tweede huis.
Goede mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor 1 shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper, shift your workforce.